Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondagavond 28 maart 2021 en vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn.
Of we verwend worden dit seizoen, vraagt u. Wij bankzitters kunnen niet anders dan instemmend brommen. Want na de E3-prijs op vrijdag bleek ook de tweede acte van de Heilige Vlaamse Wielerweek, die geheel volgens wielertraditie inmiddels 2 weken duurt, een koers om de behamkaasde vingers bij af te likken. Gent-Wevelgem, sinds een paar jaar voorzien van de ondertitel In Flanders Fields, vertrok vanochtend wederom van onder de Menepoort in Ieper. De plek waar sinds 1928 trouw elke avond om klokslag 8 uur de Last Post wordt geblazen. Ter nagedachtenis aan bijna 55.000 vermiste soldaten van het Britse gemenebest. 200 kilometer later zagen we de ene na de andere renner afgemat afhaken bij het peloton. Maar toen moest er dus nog 60 kilometer worden gekoerst. Het was Nathan van Hooijdonk die in de resterende kilometers naar Wevelgem Jumbo's medewerker van de maand bleek. Door eerst de beste sprinter van de groep te lossen en even later een vluchtpoging van de beste tijdrijder te neutraliseren. Enkele uren later voltooide A Goat Named Fox bij de dames een schitterende dubbelslag van Jumbo-Visma. Winnaars van Gent-Wevelgem in Flanders Fields 2021 na 2 machtige sprints, Marianne Vos en Wout van Aert.
Een minimale poging. Daar heb je de boog. Dit is de Vakerenstraat.
We zien de streep, Gent al in de verte liggen, denk ik.
Het is van 2017 geleden dat een landgenoot nog Gent-Wevelgem won. Dat was toen Greg van Avermaet. Komt er opvolging? Nog altijd die verbluffende, sterke Nathan van Hooijdonk. Kuhn. Nog 300 meter.
Dat is
nog
ver.
300 meter.
Dat is eigenlijk
maar wel goed snel voor Van Aert. Van Aert die daar al moet voor de opvang zorgen en die eruit komt. Van Aert die de les wat op lengte trekt. En Van Aert gaat tegen het weer. Maar dan komt er nog iemand in de buurt. Komt er überhaupt nog iemand daar? Nee. Het is Wout van Aert die Gent-Wevelgem wint. En dat een week voor de Ronde van Vlaanderen. Dat is genoeg om als topfavoriet van start te gaan in de Ronde van Vlaanderen. Wout van Aert heeft hem binnen. Zeg maar dat Gent-Wevelgem vanaf nu een monument is.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Willem, Jonne, hier op de dag-nacht-redactie worden er natuurlijk wel eens pakketjes bezorgd.
Regelmatig, volgens mij.
Ja, het is een komen en gaan van pakketjes voor podcasters, maar vooral voor de Rode Lantaarn. En afgelopen week verscheen er weer een doos.
Drugs?
Ja, dat dacht ik.
Oh.
Zo zag het er wel uit.
Oké. Okay.
Maar ik maakte me open. Wat denken jullie? 6 zakken Heartbreakers.
Yes!
Wat goed.
Nou, daar ben ik heel trots op. Daar ben ik heel blij mee.
Hoe zat het nou ook weer? Wie van jullie was nou de fan van Heartbreakers?
Ik.
Ik ook wel. Ja, daar zeker. Vonden wij elkaar.
Ja.
Het was vooral omdat we van de hamkaasdiscussie af wilden zijn.
De wat? Ja.
De hamkaasdiscussie.
Wel vet hoe je hem nu ook nog, nog verder trekt door behamkaasde.
Behamkaasde vingers.
Ja, ja. Wel mooi. Moet je nageven.
Ik weet het, maar ik was er wel blij mee hoor, met die Heartbreakers.
Ja, het is. Die gaan mee naar Diemen Zuid.
Dat is natuurlijk. Ja.
Maar de regels wel, want we zouden hem natuurlijk nu eten. Gewoon omdat we het super lekker vinden en het een warm hart toedragen, de Heartbreakers.
Mm-hmm.
Maar het mag niet van Jonne.
Nee.
Want dan zit je namelijk tijdens de aflevering zit je al...
Gouden regel toch? Dat je niet dit soort geluiden mag maken tijdens de podcast.
Ja. Ja, er zijn een aantal podcasts die het af en toe nog doen. En dan zegt ze wel eerst, ja, ik ga nu even het eten. En dan denk je,
sorry hoor.
Even wat eten. En denk je, ja, ik krijg de pleurs, ik zet hem uit.
Ja, nee, die ben ik helemaal met je.
Ja.
Oké, okay, ja. Doen we niet. Maar ik wil nog even iets anders vragen. Fiets van de show.
Mm-hmm.
Zitten jullie nog wel eens op jullie canyons? Want jullie zien er zo uitgerust en fit en blakend bij.
Ik heb afgelopen vrijdag heb ik nog een spijbelrondje gereden door de Ronde Hoep.
Ja, hoe ging het?
Nou, ja, verrassend aardig. Ik had al een tijdje niet meer gefietst. Ik had een paar weken geleden met Beat Cycling had ik de Trofeo Baracchi gereden. Dat is 150 kilometer met stroken onverhard en zo. En dan als koppeltijdrit. En dat was en fantastisch, want het was geweldig weer. En een schitterende route die overigens nog steeds online staat. Dus als je een keer een leuke uitdaging wil, 150 kilometer.
Met wie was je een koppeltje dan?
Met mijn goede vriend Hans.
Oh, leuk.
Ja, maar het was tegelijk heel motiverend en heel demotiverend. Want er reden dus nog, geloof ik, 70 andere teams mee, zo'n beetje. Waaronder gewoon, zeg maar, de profs van Beat Cycling. Oh. Dus om de zoveel tijd kwam er echt een koppel renners voorbij razen, echt. En zeg maar dat je niet eens genoeg tijd hebt om hun rugnummer te onthouden. Om dan later te kijken wie het waren.
Verkouden geworden door de wind die ze afgelieten.
Ja, dat is niet normaal. Volgens mij hadden de winnaars hadden ook, geloof ik, die reden volgens mij. Ja, ik moet nu goed zeggen. Volgens mij 49 gemiddeld.
Wow.
Over 150 kilometer. Dat was echt insane hard.
Hoe dan?
Ja.
Met z'n tweetjes en dan ook nog een stuk onverhard?
Ja, misschien overdrijf ik nu. Maar het was in ieder geval keihard. Ja.
Ja. Dat is Brabant.
Maar dat was heel mooi. Maar ja, dus afgelopen vrijdag was ik voor het eerst zat ik weer buiten op de fiets in de Ronde Hoep. En dat was echt heerlijk.
Lekker.
Met die zoevende. Ik heb van die hoge velgen op mijn canyon.
Zo.
En dat suist dan zo lekker over de asfalt weg.
Oh, lekker. Ja, dat hoor je.
Ja, dat is een heel mooi geluid. Oh. Ik heb het staat op onze Instagram. Had ik een. Ja, dat is inmiddels alweer af natuurlijk. Maar daar zet ik af en toe een filmpje op als ik aan het fietsen ben. Om reclame te maken voor onze sponsoren.
Ja, lekker.
Dus ze zijn weer terug. Dit jaar fiets van de show. Ik weer het hele jaar. Ja, Jonne.
Ja, ik toen iets na het Vriesfeest.
Toen heb je een stukje gefietst.
Nee, toen daarna
heb ik erover nagedacht. Ja. Om weer te gaan.
Nee, toen kregen we toch zo'n stukje schijnlente.
Ja.
En toen zat ik op het balkon. En mijn balkon is echt heerlijk. Want het is windstil. En vol in de zon de hele dag. En ik had een krantje gelezen en wat koers gekeken. En toen dacht ik, ja, ik pak gewoon het fietsie. En heel enthousiast. Korte mouwen, korte broek. En toen kwam ik buiten. En toen was het toch partij koud. Ja. En toen fiets ik. En bij mij aan de noordkant, zeg maar, is ook een heel lang stuk door de schaduw. Dus ik heb toen het einde van de straat gehaald. En toen twijfelde ik, zou ik omdraaien? Niet gedaan. En toen vanaf toen een route gepakt richting Luna aan de Vecht of zo is dat. Met alleen maar zon.
Luna. Ja,
Luna aan de Vecht. En het was heerlijk. Het was echt, het was genieten.
Ja, en je had je Big Five shirt aan, toch?
Ik had mijn Big Five shirt aan, ja.
Ik kreeg een foto van je uit de lift.
Ja, dat lekker,
ik op Instagram gezet.
Dat was het shirt.
Iedereen wilde jouw shirt. Op is. Ja. Maar de reacties, dus het verschil in reacties. Dus als Jonne een foto plaatst, als hij zeg maar in zijn Big Five shirt gaat fietsen, dan krijg ik alleen maar in de Instagram reacties. Ik wil dit shirt ook, waar is het te koop? Met een handelaar die dan meteen een hele partij wil kopen.
Ja.
En ik kreeg commentaar, die bril kan echt niet meer.
Die bril? Ja. Oh, die mijn zonnebril bedoel
nee,
je?
Nee, mijn zonnebril.
Oh ja.
Ja, mensen, ik wil even het contrast aangeven dat jij krijgt alleen maar complimenten over je belachelijke outfits. En ik die enigszins gesoigneerd probeert uit te zien, wordt dan keihard gestraft.
Ja, ook een bril. Klassieke ook.
Nee, ik heb echt zo'n hele goedkope van een paar jaar geleden een keer ergens op de kop getikt. Die inmiddels heel erg detoneert bij de rest van mijn outfit. Dat geef ik
swag,
ook.
Swag is niet te kopen, Willem. Dat heb
dat
je.
Is zo, ja.
Dat heb je of dat heb je niet.
Ja, ik heb me daar ook al lang mee verzoend.
Ik zit er wel over te denken om die Big Five shirts te gaan importeren. Ik heb hem in Zuid-Afrika gekocht en ik heb nu gevonden waar ik ze dus kan bestellen.
Ja, op,
dus als er genoeg liefhebbers zijn, dan bestel ik er een zootje.
Oh Jonne, sowieso, dit moet je doen. Maar genoeg hierover. Er is heel veel wielrennen geweest afgelopen week. We hebben veel te bespreken.
Zo, ik heb ook echt veel gekeken, joh.
Oh, heerlijk. Doorlegplekken?
Zo nu en dan wel veel koersdutjes gedaan.
Lekker.
Ja.
Je ziet uitgerust uit.
Ja, nou, ik heb vanmiddag ook nog een koersdutje gedaan, maar we hadden natuurlijk vannacht een uur minder. Dus dat was ook echt nodig.
Dat viel tegen, ja.
Ja.
Maar nog iets opvallends uit de ronde van Catalonië die de hele week was?
Kemna, Steengoed.
Zo, ja. Leuke renner is dat, hè?
Ja, maar ook gewoon 3 dagen achter elkaar in de aanval en dan op de derde dag beloond worden met een ritzege. Dat mag ik wel.
Ja.
En Ineos daar natuurlijk gewoon 1, 2 en 3.
Ja.
Insane. Oude tijden herleven.
Ja, dan
misschien
weet je ook.
Misschien moeten we Gewies weer noemen.
Even kijken. Je weet ook Yates dan. 1, 2 Port en 3 Thomas, toch?
Ja. Ja, ja. En dan hadden ze ook nog Carapaz rondrijden. Maar ik had voor 20 of zo, maar die moet gewoon knechten.
Ja, ik had ergens met potlood opgeschreven: Tom is niet zo sterk. Maar
nee. Thomas gaat de Tour winnen.
Thomas was ook...
Ja, dat heb jij al opgeschreven voor het seizoen.
Zeg ik al het hele seizoen.
We merkten bij Thomas wel enig chagrijn dat hij in deze positie belandde. Dat hij in één keer zeg maar hele goede benen had en toch moest knechten voor...
Hij hoefde niet echt te knechten, maar weet je wat het is?
Hij mocht in ieder geval niet aanvallen.
Nee, maar dat komt... Adam Yates is in koers van een week gewoon absolute wereldtop. Volgens mij, ik had naar zijn resultaten gekeken in koers van een week... Het slechtste is een achtste plek van drie, vier jaar geleden. Voor de rest is het gewoon altijd top 5, top 3 en nu dan weer eerste. Ik ben echt heel benieuwd of Ineos van hem een renner kan maken die 3 weken dit kan. Want zoals hij daar rondrijdt in Catalonië, het is echt absurd. Mm-hmm. Het lijkt ook zo makkelijk.
Ja, ja zeker. Maar
als zij met de sterkste ploeg naar de Tour gaan en Jumbo gaat met de sterkste ploeg naar de Tour, dat wordt feest hoor.
Ja. Maar ze moeten ook keuzes gaan maken. Want Yates staat er nu bijvoorbeeld niet op. Die gaat naar de Vuelta. En ze moeten ook keuzes gaan maken. Want je kan niet met alleen maar kopmannen. Dan krijg je dus scheve gezichten. Want Carapaz die was ook niet blij dat hij moest knechten.
Nee, ze hebben zoveel goede renners. Echt insane.
Ja.
En jouw favoriete race, Jonne, afgelopen vrijdag?
Ja.
E3-prijs.
Wat was het weer genieten.
Lag de snelweg er mooi bij?
De snelweg lag er prachtig bij, ja. Ja, en het is dus leuk. Ik hoorde dat bij Ten Dam. En ik las ook een mooi artikel op Wielerflits. Dat ze dus de eigenaren eigenlijk van de E3-prijs gaan volgen. Of de organisatie. Want dat is dus nog een koers die niet bij Flanders Classics hoort. Of niet bij een grotere... Zij zijn dus independent.
Independent. Een indie fiets.
Ja, en zij komen dus... het hele jaar komen dus de eigenaren... weet ik veel hoeveel mannen het zijn... maar die komen dan 1 keer per week bij elkaar aan de toog. Mm. En dan gaan ze even overleggen. En naarmate dus het dichterbij komt, doen ze dat meer.
En ik hoop in een wegrestaurant aan de E3. Ja. Boven een broodje bal.
Ja. En dan bepalen ze dus hun eigen koers. En dat zie je ook wel. Want het is zo'n leuke, eigenzinnige koers. Ook met natuurlijk altijd die gekke flyers die ze maken. Die af en toe dan wel niet over het randje gaan. Maar ik vind dat je dat dus ook terugziet in de karakter van de koers. Het is altijd leuk.
Eigen.
En het is eigen. En alle kleppers staan er aan de start. Want je weet, als je goed bent in de E3. Als je Vlaanderen wil winnen, moet je goed zijn in de E3. Maar er staat net iets minder op het spel, want het is niet de Ronde van Vlaanderen. En daardoor krijg je dus een nog leukere koers eigenlijk. Ja.
En op vrijdag, wat raar is.
Nee, dat is nog wel het allermooist. Dat je gewoon vrijdag wakker wordt en denkt, oh wat lekker, het is vrijdag. Oh, E3-prijs. Ja. Yes.
Ja, het is wel echt de grootste koers op een doordeweekse dag, denk ik.
Ja, ja. Nou, de Waalse Pijl misschien op woensdag.
Ja, ja. Ja, maar de Waalse Pijl vind ik wel, die is de laatste 10 minuten leuk.
Ja.
Maar alles wat daarvoor zit natuurlijk niet.
Nee, geheel mee eens.
Ja.
Maar het was wat leuk was hier om te zien, was hoe Quickstep de twee favorieten van de pool en Wout van Aert sloopte.
Ja.
Door gewoon overtal. Ze waren met 120 renners aan de start verschenen. Ja. Ze zaten allemaal mee. Ja. 119 zaten er mee.
Ja, maar dat is dus ook wel weer mooi. Want vandaag was Quickstep dus... Laag ze dus juist enorm onder vuur. Dus eerst gaat dan Quickstep gaat dan bedenken van, goh, hoe gaan we nou Van der Poel en Van Aert aanpakken?
Ja.
En dan 2 dagen later denkt het peloton, ja, oké, maar hoe gaan we nou Quickstep aanpakken? Ja. Dus dat is ook wel weer...
Maar het was wel echt het was ook wel echt wat ze natuurlijk de hele tijd hebben aangekondigd. Hè? Van de manier waarop we Van der Poel en Van Aert kunnen pakken is door gewoon overtal te creëren.
Ja.
Door gewoon als een wolfpack te jagen. En dat lukte hier natuurlijk echt super goed.
Eerst isoleren en daarna opeten.
Hoewel, toch nog eventjes. AG Deuxerre, Citroën.
Ja.
Had het hier gewoon kunnen afmaken hoor.
Nou ja, AG Deuxerre, Citroën zat er vandaag ook weer niet bij.
Nee.
Er gaat daar iets niet helemaal goed.
Ja, dus nou, ze hebben net niet de power om dan op het beslissende moment echt toe te slaan.
Ja, Greg en...
Ze hadden Greg van Avermaet en Oliver Naassen in de kopgroep.
Ja.
En volgens mij zat de koning Quickstep zat er met 3.
Ja.
Nog? Want
4 misschien zelfs wel. Seneschal, Askreen, Stibi. En wie mis ik dan? Lampie?
Nou ja, Lampie was uitgevallen.
Oh ja, die reed lekker natuurlijk.
Die had pech.
Ja.
Dus het was 3-2-1.
Ja.
Je zou zeggen dat normaal een goede Greg en een goede Olly zouden toch in ieder geval moeten kunnen reageren als Greg aangaat.
Zeker, en daarom was ik ook een beetje teleurgesteld, want het leek alsof ze niet echt samenwerkten. Terwijl zij moeten elkaar versterken in die finale, anders komen ze dus niet in de ultieme finale.
Ja.
Dus eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, had Greg hem moeten gaan halen. Want Olly is denk ik wel sneller inmiddels aan de meet dan Greg.
Ja. In de sprint.
Ja.
Ja.
Of zeg ik iets heel gek?
Nee, volgens mij ook. En ik vind het wel leuk dat Naasten, die begint wel weer lekker in vorm te komen. In, na aanloop van de ronde.
Ja, was
ja, hij wilde voor de ronde en Roubaix wilde hij natuurlijk in vorm zijn.
Klopt, maar dan vandaag sprint hij niet eens mee. Dus hij zat in de tweede groepie, ook met Greg. Ja. En Greg gaat de sprint doen. Want dat doet Greg altijd. Die doet altijd zijn best.
Maar hij trok hem aan.
Hm?
Hij trok hem aan, toch?
Naast trok hem aan voor Greg. Ja. Ja, zou dat het zijn dan?
Ja.
Hij wordt in ieder geval laatst in die tweede groep.
Ja, nee, dus dat is omdat hij hem aantrok.
Ja,
dus
okay.
Was niet het schenen. Dus maar
hij liet hem niet lopen, ja. Nee. Ik vond het een beetje tussenin, maar goed.
Beetje pech vandaag.
In de E3-prijs sprinten ze in ieder geval alle twee.
Ja.
En werd het alle twee niet echt. Net niks.
En dan nog heel even de 14-daagse van de pannen. Ja. Die was ook afgelopen week.
Ja, wel echt de minste van alles.
Hè? Ja, eigenlijk is het jammer dat het niet meer 3 dagen is.
Ja, en vooral die donderdagochtend-etappe.
Ja.
Die mis ik heel erg.
Ja, ja klopt. Of, en dat tijdritje, altijd wat erin zat. Het is nu gewoon eigenlijk een sprintkoers.
Ja,
ja.
En maar niet zo'n leuke sprintkoers.
Nee, best een saaie. Eigenlijk
een soort Scheldeprijs nu.
Ja, maar de Scheldeprijs is dus heel klein geworden. Lang niet iedereen doet mee. En het is een 1-punt pro, geloof ik, koers. En dit heeft een beetje de nieuwe Scheldeprijs. Want alle grote sprinters waren er wel.
Misschien moeten we de actiegroep terug naar 3 dagen gaan.
Ja.
Of 4 dagen is ook leuk.
Ja, en dan het stiekem wel 3 dagen.
Nou, je kan je best wel onderscheiden door gewoon 2 keer per dag een koers te doen.
Zeker.
Door gewoon steeds ochtends en 's middags. En dan gewoon 3 dagen. Maar dan een 6 etappe koers.
Ja, nee, ik vind het heel goed
middags, ochtends, middags.
Meer variëren.
Ja.
En nog mag ik nog één koersje, koersuitslagje die me vandaag opviel?
Jazeker.
Marijn van den Berg won de GP Adria Mobil.
Oh?
In zijn tweede profkoers, Nederlandse jongen, 21 jaar, rijdt bij de opleidingsploeg van Groupama FDJ.
Oh?
En won zijn tweede heeft de Le Samin, dat was zijn eerste profkoers, tweede profkoers deze. Hij wint.
Sick.
Ja. Het zijn renners die een hele carrière doen en nooit winnen. En hij doet het in zijn tweede profkoers. Dus ik was heel blij, want ik dacht, dit is er weer eentje die we kunnen opschrijven voor de Class of 2021.
Ja. Marijn van den Berg.
Leuk.
Marijn van den Berg.
Ja. Hoe is jullie Frans? Rekenen een beetje op jou, Willem.
Trebje.
Okay.
Spreken ze toch in het zuiden?
Frans.
Ja.
Boven jij, alles bezuiden Roosendaal spreekt Frans.
Zeg jij jambon fromage of jambon fromage?
Ik zeg het eigenlijk sowieso nooit.
Okay, nou ja. Even kijken hoe het viel.
Ja, goed. Jongens, hebben we nog rectificaties gehonoreerd?
Ja, van Floris van der Meijs. Beste bankzitters, in het preludio van de laatste aflevering moest nadat de vergelijking werd gemaakt tussen het trio van Alivillard der Poel en de drie tenoren bij mij de podcast direct op pauze. Woedend was ik, want zo riep ik hardop tegen de verbijsde hardlopers om me heen. Met zijn donkere brom moeten we Van Aert toch op zijn minst als basbariton beschouwen. Mijn woede sloeg snel om in lof en waardering voor deze meestelijke metafoor. Immers, na jaar op jaar als een van de beste tenoren ter wereld verscheen Placido Domingo in 2019 als bariton in Simon Boccanegra. Net zoals de wereldkampioen cross ineens een puiken klassieke renner bleek te zijn. Maar betekent dit dan dat Van Aert de rest van zijn carrière in eendagswedstrijden door zal moeten brengen? Natuurlijk niet. Na zijn succes als zanger pakte onze Placido het stokje letterlijk op. En vandaag de dag is de 80-jarige nog steeds actief als dirigent. De conclusie is duidelijk. Zolang Van Aert zijn BMI onder dat van Domingo weet te houden, is zijn toekomst als klassementsman alleen maar crescendo. Groetjes van Floris uit Praag. PS, rest ons alleen de vraag wie van de overgebleven 2 Carreras is en wie Pavarotti.
Ah oh ja.
Ik denk Alaphilippe Pavarotti. Alaphilippe lijkt me iemand die heel dik wordt na zijn carrière. Een beetje zo'n Wesley Sneijder type.
Nee, toch?
Jawel, man. Die Fransen, die hebben, jawel. Heel veel Fransen hebben daar toch best wel wat aanleg voor.
Nou, qua baardgroei hebben ze ook wel een beetje hetzelfde. Hè? Dus dat kan nu ook wel een beetje Pavarotti-esque.
Ja. Ik denk het wel, hoor. Van der Poel niet. Als je kijkt naar Poulidor en Van der Poel. Ja. Adrie van der Poel.
Ja,
we zijn allemaal nog gewoon...
Oké. Okay. Nou, jullie hebben me overtuigd.
Alaphilippe wordt gewoon
hoepeltje
dik.
Ja. Hadden we nog meer?
Ja, zeker. We kregen een mail van Art Bezemer. En niet alleen mail, verklap ik vast. Die schreef: beste bankzitters, behalve dat ik jullie analyse over wielrennen bijzonder interessant vind, luister ik ook naar jullie podcast vanuit een behoefte aan regelmaat, structuur en voorspelbaarheid. Als bij mijn 2-jarige zoontje iets niet volgens het vaste patroon gaat dat hij gewend is, begint hij te huilen en te brullen. Zo voel ik me de afgelopen weken na het luisteren van jullie podcast. Soms helpt het bij mijn zoontje om duidelijk uit te leggen waarom er iets anders gaat dan hij gewend is. Ook dat ontbreekt helaas in de podcast. Een van mijn favoriete momenten in jullie show is het moment waarop jullie een biertje opentrekken. Met veel bezieling een recensie voorlezen van Dutch Darth Vader, Ice Dwarf of Michael Awesome uit Wanne Eikel. En Jonne die over een fantastisch biertje roept dat hij het bier niet te beffen vindt. Op dit moment heb ik de afgelopen podcast vergeefs gewacht. Klopt, hè? We hebben hier echt heel veel commentaar op gehad. Dat ja. We het natje zonder enige toelichting gewoon hebben afgevoerd van de agenda. Art vervolgt. Ik heb geprobeerd de Einfühler und Verstehen in mezelf naar boven te halen. En ik heb de volgende verklaringen. 1. Volgens goed gebruik zijn jullie de 40 dagen voorafgaand aan Pasen aan het vasten. Brabant is bovengemiddeld vertegenwoordigd in jullie podcast, dus deze verklaring is plausibel. Overigens is zondag de enige dag dat het traditioneel niet gevast wordt. Nou, daarmee valt deze verklaring al af, want we nemen deze podcast eigenlijk altijd op zondag.
Ja. Ja.
2. Jullie bier is op en vanwege jullie drukke bestaan vol koersdutjes, et cetera, lukt het niet om voor 8 uur bij de supermarkt te zijn. Deze verklaring had waar kunnen zijn.
Dat had ik laatst, ja. Toen wou ik gewoon een bier halen en toen zeiden ze nee, dat mag niet. Het is 8 uur geweest.
Nou, oké. Okay. En 3, jullie zijn bekeerd tot de islam en hebben alcohol volledig afgezworen.
Ja, dat is waar. Het is precies wat het is.
Het geldt alleen voor Tim. Goed. Tenzij de laatste verklaring van toepassing is, wil ik jullie graag met vloeibare middelen te hulp schieten en zal ik een paar flesjes West Vleteren 12 laten bezorgen bij Dag en Nacht Media. Dit bier is meerdere keren uitgeroepen tot het beste bier ter wereld, dus ik heb al een vermoeden wat Jonne ervan vindt. Ja. Dit bier wordt gebrouwen in een klooster in een plaats vlakbij Ieper. En dat is dus de aflevering waar jullie Gent Wevelgem bespreken, is er een perfecte aflevering om dit te nuttigen. Hartelijke groet, Art Bezemer.
Nou, dit is geweldig, jongens. Het is een heel beroemd biertje, dit. Want dit is ook zo'n biertje wat heel moeilijk verkrijgbaar is. En dat wordt gewoon, weet je wel, op willekeurige momenten door een stel monnik op de markt gedropt. Ja, de West Vleteren 12.
Als Jeezy's. Nike of Nike Air Max. Ja, hele zeldzame.
De Off-White.
Ja, het is een zeer exclusief biertje. Maar ooit, we hebben hem al een keer eerder gedronken. Namelijk Leon Geuyen heeft hem in het eerste seizoen van de Rode Lantaarn een keer meegenomen.
In het pre-Jonne tijdperk.
Ja. Oh, dat was echt zwart. Gitzwart was het.
Ja. Nou Jonne, hier
dit
ga
is
je
ook weer gitzwart, of niet?
Toen kregen we nog wel eens biertjes van Leon Geuyen.
Ja. Ja. Nee, mag ik een schaar? Knip ik hem er gelijk door midden.
Neem maar even een slokje. Laten we er even live bij zijn hoe Jonne's eerste slokje neemt. Gewoon uit de fles. Dit is echt vast de heiligschennis voor...
Moet dit uit een glas?
Doe maar even een glas.
Oké. Okay. Ik voel de druk wel. Oh mijn god, het is een soort koffie.
Het is inderdaad bruinig.
Ja, bruinig. Het is een soort soep. Een soort uiensoep.
Jonne trekt hem
misschien kan ik er wat gesmolten kaas in doen.
Een soort uiensoep.
Hij ruikt naar cola. Cola en koffie.
Dat vind ik op zich positief.
De ene belediging na de ander. Een soort uiensoep.
Gadverdamme. Ja, ik vind het echt niet te beffen.
Heel eerlijk.
Nou, ik vind hem niet te beffen.
Leuke is dat, ondanks jouw positieve recensie... er zijn ook nog andere mensen die er wat van vinden. Dus ik dacht, als we dan toch het natje terughalen... dan halen we ook even Dutch Darth Vader weer van stal, toch?
Ja,
wat heeft hij hier iets over gezegd?
Tuurlijk.
Lastig beoordelen als je op voorhand al zoveel hebt gehoord en gelezen. Een donkerbruin biertje met een lichtbruin kleurende schuimkraag. In een West-Vleteren glas is de vergelijking met een monnik in een bruine pij ook niet heel ver weg. Hey. Lekker literair. Het heeft een hele zachte schuimkraag, wat je bij de eerste slok meteen constateert. Je proeft een subtiele, fruitige, kruidige mix die inderdaad vrij allround en vol, maar vooral heel zacht van smaak is. En ondanks het hoge alcoholpercentage proef je hier eigenlijk niks van.
Maar indirect
de smaak van deze topper wel weten versterken en daarmee zo drinkbaar maakt. Hoe subtiel kan het zijn? Proef verder de mout, proef karamel en koffie. Hey, jongen.
Ja. Ik ben niet achterlijk.
Is de koffiesmaak wel veel subtieler als je Imperial Stouts gewend bent. En daar zijn wij niet.
Zit er ook uien in?
Nee.
Kaas? Proef ik kaas?
Het is nog een jonge vletter van nog geen jaar. Wat ik lees is dat de smaak pas echt na 1,5 tot 2 jaar tot zijn recht komt. Een vervolg komt er dan ook zeker. De enige gekmaker is dat er geen etiket op het glas. En de enige tekst staat dan ook op de dop. En daar kan ik onder andere lezen. Tenminste houdbaar tot. Zie top.
Ah!
Waar staat het dan? Wordt vervolgd. Goed, dankjewel. Ice Dwarf zei... Zwart bier met weinig schuim. Smaak is complex, bitterhoppig. Chocolade, port en koffie.
Hey. Ja.
Fles heeft 2 jaar gestaan. Uiteindelijk valt het bier toch wel tegen. Ja.
Oeh.
Had dan naar Dutch Darth Vader geluisterd. Die zei dat je tussen 1,5 en 2 jaar moet drinken. En niet na 2 jaar. Want dat is te lang. Maar ja, daarom valt het tegen IJsdorf.
Geven allebei wel hoog cijfers.
Het is zeker een halve ster. Maar naar mijn mening enigszins overgewaardeerd.
Ja, dat zeg ik al jaren eigenlijk.
Ja, Michael Assem uit Wanne Eickel vond het niet te beffen.
Een man naar mijn hart.
Waarmee hij zijn identiteit al een klein beetje weg.
Maar een 4,5 van de 5 sterren door Dutch Dart Vader.
Ja, dit is...
En een 4,4 van de 5 sterren door IJsdorf.
Ja, en wat geef jij dan, Tim?
Ik vind het heerlijk. Ik vind het echt heerlijk. Nee, ik vind echt, het is zacht. Het is genadig. Het is...
Ja, ik vind het ook wel lekker subtiel.
Het is zacht. Het is genadig. Ja,
het is een genadig biertje. Dat
ik
is
ben geen goede bierreviewer. Maar ik vind het gewoon lekker. Ik vond het vorige keer ook lekker. Nou, trouwens, vond ik het vorige keer lekker?
Weet ik niet. Het is vast een luisteraar die dit even voor ons wil opzoeken.
Oh, dat zou ik enorm waarderen, ja.
Ik proost op Art. Want, ja, want dit soort gebaren waarderen we natuurlijk altijd. Jon is inmiddels gewoon overgeschakeld op een blikje Heineken. Jezus.
Denk je dat we nu al onze luisteraars beneden de rivieren kwijt zijn?
Nee hoor. Nee, niet al onze luisteraars zijn biersnops.
Maar ik ben Art Beesmer wel erg dankbaar hiervoor.
Ja,
ik was er in de buurt bij Vleteren, West-Vleteren.
Mm-hmm.
Weet niet meer. Ik zag ergens volgens mij Vleteren op een bordje staan afgelopen zomer toen ik daarbij in de buurt was. En toen dacht ik, hier ten westen van wordt vast goed bier gebrouwen.
En je bent niet even langs gegaan, want je kunt volgens mij, ik heb dat wel eens een keer opgezocht, dat je van die slots kunt reserveren en dat je dan een kratje kunt ophalen bij de monniken.
Oh ja.
Het is echt, was vast een beleving.
Het is West-Vlaanderen, dus bij Ieper en zo en Wevelgem.
Ja, precies. Goed, nou, laten we naar de koers gaan, jongens.
Ieper en Wevelgem, ja. Mooi gezegd.
We zijn daar inmiddels beland. Ja, Gent-Wevelgem. De windklassieker bij uitstek.
Ja.
Hè? Sinds niet zo lang... hoe lang is het? Een paar jaar, denk ik, dat ze hem helemaal in het teken zetten van de Eerste Wereldoorlog.
Ja, denk een jaar 4, 5 nu.
Ja, start.
Iets langer. Start en ook dat hij van plek veranderd is op de kalender. Volgens mij was hij vroeger de woensdag voor Vlaanderen.
Mm-hmm.
Voor de ronde.
Ja.
En inmiddels...
Hij is ook volgens mij 1 of 2 jaar... Na de Ronde van Vlaanderen geweest?
Ja. Dus maar nu is hij altijd op de zondag. De zondag voor de hoogmis.
Ja.
En de start is op de Grote Markt in Ieper. En met name in de Moeren kan het gigantisch waaien.
Ja, dat is berucht. En dus wordt er eigenlijk de hele week voorafgaand aan Gent-Wevelgem altijd al rijkhalsend uitgekeken naar alle weerberichten. En als dan de wind een beetje opsteekt, dan wordt iedereen enthousiast. Want dan weten we gaan spektakel tegemoet.
Ja.
De weersvoorspellingen waren uitstekend deze week. Want er werd windkracht 5 voorspeld. En dan weten we, dat wordt mooi. Vooral wordt mooi in de Moeren. Het was altijd een beetje een klassieker voor eigenlijk een sprintkoers. Hè?
Ja.
Maar er is wel het een en ander veranderd in het parcours. Met name dat er een aantal gravelstroken bij zijn gekomen.
Plug Street.
Precies. En die maken het toch iets meer een iets onderscheidender parcours, heb ik het idee. Waardoor de snelle mannen niet altijd meer winnen.
Het was vandaag wel een beetje verwarrend. Want er was de finish lag anderhalf kilometer de andere kant op. Doordat er brand was uitgebroken daar in de buurt.
Ja.
Ja, de finale was anders inderdaad.
Ja, het was anderhalf kilometer verder.
Ja.
Waardoor ik dus een paar keer tijdens de etappe me heb afgevraagd... zou nou die kilometerteller die boven in beeld staat... zou die nou kloppen of zou die zijn aangepast?
Ja, bij ons was er ook een heftige discussie... dat als die anderhalf kilometer korter was... dat dan jongens als Van Poppel en Trentin ineens topfavoriet waren.
Van Poppel in één keer in het voordeel.
Ja. Ja. Dat je denkt, hè, wat gaat hij nu al? Ja. En dan kijkt de rest gewoon, dat is Van Poppel. En dan blijkt daar ineens toch de finish te liggen.
Ja.
Dat is echt een kans.
Dit was zijn kans.
Dat blijft nog steeds zo'n goed element van de Rode Lantaarn verrassingskoers. Een koers waarvan je niet weet waar de finish precies ligt. Het geeft gewoon een hele leuke dynamiek.
Je moet blijven gaan. Maar jongens, vanochtend kwam het bericht dat Trek niet mocht starten.
Ja.
Geen Trek. En toen vlak daarna...
Ja, was dit grapje? Trek had geen Trek?
Geen Trek?
Ja.
Ja, en geen Bora.
Maar was Bora was...
Ja, Bora mocht vrijdag al niet meedoen in de E3-prijs. Nee. De E3 Saxo Bank prijs. Zo moeten we het noemen, volgens mij.
Mm-hmm. Walls was positief getest, volgens mij.
Wie?
Matthew Walls.
Ja. Oeh, ja?
Ja.
Ja dat, maar zij waren er dus wel echt van uitgegaan dat zij vandaag mochten starten.
Ja.
Maar...
De koersdokter besloot anders.
Nee, Brada. Nee.
Mm-hmm.
Mocht niet. Dus ja. Geen Pils Nollit en geen Jasper Stuyven en de titelverdediger Mats Pedersen.
Ja, dat was echt wel zuur.
Ja.
En ook wel echt dat je denkt, dit zijn wel twee ploegen die het kunnen kleuren, deze koers. Dus het is niet alsof, noem eens iets, die diabetesploeg in één keer ontbreekt.
Zo, hier gaan mailtjes op komen hoor. Hier gaan mailtjes op. Eerst die West Vleteren en nu dit.
Ja. Aqua Blue? Nee, wat was ook weer?
Ja. Aqua Blue toch?
Nee, wat het.
Nee.
Wat het die doen altijd aan Milaan Sanremo mee.
Ja, ja, die.
Hoe heet die gast ook weer?
Ja, ik kom er zo.
Ik ga het opzoeken. Pak het belletje maar alvast.
Coca-Cola Cycling was het volgens mij.
Nee, ze zijn te genoemd naar zo'n medicijnfabrikant.
Bora
had...
AstraZeneca?
Ja, AstraZeneca. Pfizer Pro Cycling.
Novo Nordisk.
Novo Nordisk. Ja. Ja. Ding,
ding, ding. Oh ja, ding, ding. Maar goed.
En gaat naar 11.
Oh. Ik ga er even over nadenken.
Mm-hmm. Kopgroep. 4 man.
Ja.
Rex. Bisegger. Arroyave en Fyodorov.
Ja.
Bisegger, leuk.
Fyodorov.
Ja,
mooi.
Moet, ja, daar ligt de klemtoon.
Ja, oké.
Okay. Maar is met een J ook. Fyodorov.
Ja, de E in het Russisch is een J. Fyodorov. He? Ja.
Ik was vooral verbaasd.
Helemaal geen E. Gewoon een J in plaats van een E.
Nee, J-E. Oh, ja. Fyodorov.
Twee man van IF Education.
Mm-hmm.
Die Arroyave. Ja. Arroyave. Had ik eigenlijk nog nooit van gehoord.
Ja, ik vind het heel moeilijk met al die Colombianen van IF.
Hij weegt 52 kilo volgens Pro Cyclingstad.
Anders
ben je niet welkom. Hoe denk je dan te moer het overleven?
Ja. Daarom gaat hij zo vroeg.
Ja, maar heeft hij het overleefd?
Ja, hij is niet gefinished. Dus hij is niet gefinished,
dus we weten het niet.
Nee, hij is unaccounted for.
Misschien kunnen we...
Hij zei, volgend jaar schrijven ze hem bij op dat monument voor me.
Misschien kunnen we hem bijvoegen bij de postduiven.
MIA is die.
Missing in action. Ja.
Oeh, pijnlijk. Pijnlijk. maar ja, die mannen gingen vooruit. Maar ze kregen al heel snel, namelijk 180 kilometer van de finish, gezelschap van een aantal grote namen.
Ja.
Bike Exchange, die hun naam is echt net zo gaar als de pakjes.
Mm-hmm.
Die trok het in stukken voor Michael Matthews.
Matthew.
Ik vind het echt een onmogelijke naam, dat Bike Exchange. Ik vind, laten we ze gewoon Orica of Mitchelton noemen, maar niet die Bike
Exchange. Waarom? Bike Exchange. Dat is toch...
je valt er ook over te wijten. Nee,
Bike Exchange.
Michael Matthew van Bike Exchange.
Michael Matthew van Bike Exchange.
Ik ben ook iedere keer verward als ik die shirt zie. Dat ik, omdat ze lijken op iedereen.
Ja.
Het is een soort totaal niet onderscheidend shirt.
Nee, ik moet het elke keer...
Net als Bora. Bora heeft dat ook een beetje.
Ja, maar Bora heeft wel een mooi shirt, vind ik.
Ja, maar wel, het lijkt op veel andere shirts. Daardoor ben je de hele tijd...
Op Biker Frame. maar ik moet onmiddellijk denken bij Biker Frame aan hun ploegpresentatie, die om mij volkomen onduidelijke redenen in een gymzaal was.
Mm-hmm.
Waar Simon Yates het nieuwe shirt van Biker Frame toonde. En ook iemand van de damesploeg. En die was zoveel groter dan Simon Yates. Het zag er echt heel kolderiek uit.
Mooi.
Ja, dus sindsdien heb ik een soort van gymzaal idee bij me.
Ik vind het gewoon irritant. Want ik moet iedere keer kijken, hè, wat is dit dan? Welke ploeg is dit ook alweer?
Bikerfans.
Ja, Bikerfans.
Ja, maar ze zijn wel goed. Ze zijn, niet slecht. Ze hebben echt een paar hele goede renners. Ze, kunnen heel hard, ze hebben heel veel hardrijders van die Australiërs. Die gewoon keihard kunnen beuken.
Nou ja, het is van oudsher ook een heel leuke ploeg. Alleen ja, ze zijn voor een naam gegaan en een pakje dat je denkt, nou...
Misschien moet je dat bike, dat Big Five shirt van jou eens naar ze toe sturen.
Dat zou wel wat zijn, ja. Hoewel het meer iets is voor Quebeca misschien, maar goed.
Nee, maar dan met de Big Five uit Australië.
Is die er?
Van
5 koala's.
Koala en vast een van de enge spin.
Witte haai.
Great White, ja. Great White Shark.
Maar was het dan, was het dan ook Grundahl Jansen die hier aan het huishouden was?
Nou, Grundahl Jansen die heeft nog niet helemaal laten zien waarom ze hem nou hebben gehaald, volgens mij. Nee.
Ja, vond ik een leuke renner. Jammer dat hij naar die ploeg is gegaan.
Vonden ze bij Jumbo-Visma ook. Maar ik denk dat ze naar vandaag dachten, we hebben best een goede deal met Van Hooijdonk.
Maar heeft hij daar niet helemaal in het begin naar huis moeten houden vandaag? Hij heeft een kolossale bovenbenen.
Grundahl Jansen?
Ja.
Dus... Hij zou hier niet moeten knechten. Dat is niet het idee. Misschien in deze koers nog wel een beetje. Maar hij rijdt tot nu toe echt een kleurloos seizoen. Met echt 90ste plaatsen en zo.
Maar zij trok het wel aan stukken. Inderdaad voor Matthews. En dat was wel echt interessant. Want daardoor daar werden echt een heleboel ploegen verrast. Leek het wel. Door die move. Eigenlijk de complete de Koninkploeg. Behalve Bennett.
Ja.
Was verrast. Maar ook Aasje de Zeg. Dus met Naas en Van Avermaet.
De citroentjes.
Ja. En dat daarmee was deed Van Aert slag 1.
Ja, maar er zaten wel wat wel heel veel andere mooie namen bij. Ja. Dus Van Aert, die had dan nog ploeggenoot, Van Hooijdonk. Mm-hmm. Nizzolo, Colbrelli, Trentin, Kuhn.
Ja, Stefan Kuhn.
Kuhn, ja. Niet dat we daar weer commentaar op krijgen. Bennett, je boy van Poppel.
Ja.
En Dupont, Timothy.
Timothy Dupont.
Ja. Er staat een mannetje of 20, 21. Ja. En Citroën, dus waren de citroenen weer zuur. Want die miste de slag. En de Koenig twijfelde een beetje.
Ja.
Wat ze moesten doen.
Ja, ze kregen ook geen enkele hulp. Dus
nee, daar waren ze ook zuur van.
Ja, het was overduidelijk dat de rest van het peloton had besloten... het is aan jullie nu. En dat brak die ploeg echt wel een beetje op. Want Lampaard had volgens mij... die zag er best goed uit in wat hij deed. Ja. Ze hadden het omschreven na afloop allemaal. Zowel de AG Deuxerres als de Koenigs. We hebben de hele koers achter de feiten aangereden.
Ja.
Dit was het moment, zeg maar. En ze kwamen op een gegeven moment kwamen ze geloof ik tot 30 of zelfs tot 20 seconden van die groep. En vervolgens zakte het weer terug naar een minuut. En ze kwamen er gewoon niet bij.
Ja, maar het is ook vreselijk, die wind, de hele tijd. Ja. Dus je zit gewoon met z'n allen je bent een fietsend windscherm tijdens deze koers. Maar ook, ik denk dat ze ergens wel dachten van, op zich... de beste sprinter van het peloton is Bennett. Zit bij de kopgroep. Sowieso was het een kopgroep met zoveel goede sprinters... Ja. Dat je dacht, uitgemaakte zaak, weet je wel. Ik kom gewoon met z'n allen naar de finish.
Maar dat was het dus. Was ook voor heel veel ploegen was het zo. Ja, we hebben onze man die hier zou moeten kunnen winnen. Die zit op de plek waar hij hoort. Het is misschien zuur dat hij geen Klecht meer heeft. Maar wat wil je anders? En dat is hetzelfde, die dubbelheid zat natuurlijk bij de Koenig ook in. Behalve dan dat je wel een beetje had kunnen voorspellen. De vraag is natuurlijk, gaat Bennett dit redden als ze nog over al die heuvels moeten?
Ja, maar de heuvels verteerde die prima. Het was dat hij gewoon zijn jelletjes niet helemaal goed verteerde, toch? En zijn repies.
Hij zei na afloop dat hij te veel gegeten had.
Hij wou de motor niet leeg laten. Dus hij had gewoon te veel getankt.
Maar hij moest gewoon na de Kemmelberg, de laatste keer, moest hij kotsen.
En niet zo'n klein beetje ook. Ja. Echt Ierse kots. Het was echt groen.
Het was gewoon een Ier die op St. Paddy's Day uit de pub kon rollen. En die gewoon zo zag hij eruit.
Ja.
Ja, dat was het wel. Nee, maar het is wel dat ik dacht op dat moment dat ik... want ik schakelde best... Ik had 's ochtends vroeg had ik ingeschakeld. Dus bij de start. Dat vond ik mooi. Ja. En toen later best wel laat. En dan krijg je zo'n eerste soort schouw van die kopgroep. En ik dacht wel... je denkt dan... Oh, het is mooi voor Van Aert... Lekker dat Van Hooijdonk erbij zit. Maar ik dacht ook, er zit hier echt nog wel veel gevaar in deze groep. Om voor de eindzegen. En met name dus Bennett. Hè? Dus als je denkt van, eigenlijk kan Van Aert iedereen pakken in de sprint. Maar als het een pure sprint is. Dan Bennett is natuurlijk gewoon wellicht denk ik de beste massasprinter op het moment. Dus die zou moeten kunnen pakken.
Ik heb ook eigenlijk, dat was ongelukkig. Want ik heb precies na de Kemmel. Zette ik in op Bennett. Mm. Want toen...
Je hebt even het kotsen gemist.
Nee, een seconde later begon hij te kotsen. Ik had echt net...
Pas een jinx.
Wow, Bennett. Ze ging richting de laatste keer Kemmel. En het was wel duidelijk van, daar moet je Bennett lossen. Anders heb je gewoon echt een probleem. Want het gaat niet meer lukken anders.
Ja.
Dus, en hij kwam eigenlijk de Kemmel op. Toen gaf hij 10, 20 meter of zo. Maar dat rij je wel dicht. En dat gebeurde ook. En toen dacht ik, yes...
Mm-hmm.
Cashje.
Vond het was een bijzondere gok, vond ik. Want Van Aert was duidelijk de sterkste op die Kemmelberg.
Ja.
En je zag... Van Aert had natuurlijk een soort dubbel belang. Want hij had een soort aan de ene kant het belang om Bennett eraf te rijden. En aan de andere kant het belang om Van Hooijdonk erbij te houden. En dat ging niet samen.
Nee.
Want Van Hooijdonk was de slechtste op de Kemmel.
Ja, was de enige die eraf moest.
Ja, dus je zag hem. Hij trok volgens mij nog redelijk vol door op de Kemmel. En keek wel één keer achterom waar Van Hooijdonk zat. Maar toen hij eenmaal boven was, hield hij in. Zei hij ook na afloop. Ja. Zodat Van Hooijdonk weer bij kon komen. En dat hij hem nog kon gebruiken in het resterende stuk. Maar ik vond dat wel een gok. Want ik denk inderdaad van waar ga je Bennett er anders afkrijgen?
Nou ja, het was niet een gok, denk ik. Want... Bennett zat nog voor Van Hooijdonk. En Bennett zat gewoon te dichtbij. Die gingen ze niet meer... Bennett
maar als
ging
Van
gewoon...
Aert daar echt vol was gegaan.
Ja.
Maar er is iets heel raars met de sprinters aan de hand. Want vorige week... Caleb Ewan in Milan Sanremo... die rijdt gewoon met de beste bergop mee. Mm-hmm. Maar Bennett, die kan dit tegenwoordig ook. Wat is die goed, joh.
Ja.
Het is natuurlijk relatief korte inspanningen. Die als sprinter ook wel zouden moeten liggen. Weet je, wat is het, 30 seconden of zo all-out op zo'n Kemmelberg? Maar het is wel opvallend, ja. Maar goed, ja.
Misschien zijn sprinters wel ander soort types geworden of zo. Dat in de laatste jaren iets minder gewoon de klassieke spierbundel.
Ja.
Iets, maar dit is ook weer all-round.
ook wel, Gent-Wevergem is van oudsher natuurlijk gewoon een sprinterskoers. En de laatste 35 kilometer zijn gewoon vlak. Dus de meeste sprinters die iets van iets willen nog in België. Ik bedoel, Ewan heeft gewoon vorige week gezegd, ik ben niet goed in België, ik ga er niet meer koersen. Mm. Hij zegt, ik vind het prachtig om naar te kijken, dus ik ga lekker op bankje liggen. Maar Bennett wil echt nog wel wat. Die rijdt ook bij een Belgische ploeg. Hij is in België geboren.
Zo, dat werd ook 121 keer gezegd zeg, tijdens de uitzending.
Nou, ja. Laten we eerlijk zijn, als hij in Maden geboren was,
hadden we hier
elke aflevering een Bennett blokje gehad.
Ja. Mede in Maden bedoel ik. Ja,
maar is hij nou voor of na zijn geboortedorpje gaan kotsen en gelost? Daar was ik wel benieuwd.
Dat weet ik niet.
Want ze kwamen er echt doorheen of langs.
De rest van de sprinters die erbij zitten, vind ik, die moeten erbij zitten. Niet Solo heeft ambities hier. Cobrelli wordt elk jaar in dit soort koersen achtste. Trentin is ontzettend goed, maar weet altijd in de laatste kilometer toch nog te verpesten.
Matthews.
Matthews, die wil dit ook. Dus het zijn gewoon, het zijn natuurlijk niet de puurste sprints, behalve Bennett dan. Maar die wil echt nog wel wat op dit soort parcoursen.
Ja.
Want laten we wel weten, 2-3 jaar geleden werd Viviani hier ook gewoon tweede, hè, toen hij bij de Koning reed.
Ja. Nee, maar kijk, normaal gesproken zou je zeggen, dus je hebt allemaal eigenlijk redelijk zelfde types jongens in die kopgroep. Dus Van Aert, Nietzelo, Colbrelli, Trentin, dat is allemaal een beetje hetzelfde slag. Weet je, de een is echt beter dan de, Van Aert steekt natuurlijk wel bovenuit. Ja. Maar je had dan Bennett, waarvan ik dacht, dit is een gevaar. En Kuhn, dit is een gevaar. Want die kunnen echt iets anders dan wat Van Aert kan. Kuhn is gewoon een super goede tijdrijder. Als je die 10 meter geeft, dan is hij weg.
Hardrijder, zeg maar, toch?
Ja, precies.
Specialisme.
Ja. En dus daar moet je eigenlijk mee afrekenen, denk je dan. Daar moeten we ergens zorgen dat die geneutraliseerd worden. Dus ik vond het wel interessant om te zien hoe Jumbo-Visma dat ging spelen. Want ze waren natuurlijk de enige die 2 man in de kopgroep hadden zitten.
Ja.
Ja,
ja, maar Van Hooijdonk, die was echt onwaarschijnlijk goed. Ja. Dat was trouwens ook de dag dat ik erachter kwam dat Van Hooijdonk geen Nederlander is, maar een Belg.
Ja, is dat even een tegenvaller?
Veel revelaties, hè, voor jou.
Ja, dat viel wel even tegen. Ja, ja. Was, die was goed, zeg.
Ja, en hij had... Ja. Hebben jullie het interview na afloop gezien?
Ja.
Bij de Belg, bij Sparta.
Die bril.
Ja, die was
vet, hè?
Snelle planga had hij op.
Ik bedoel, ik heb ook zo'n soort bril, maar echt wel nog een slag kleiner.
Ja, nou ja.
Ik wil deze bril.
Ja, ik
makers van die bril, als jullie luisteren, stuur hem gewoon op. Dag en Nacht Media, wel ten naam van Jonne, anders dan Jad Willem hem. Maar wat
daar wordt er wel mee gereden in ieder geval.
Ja, maar ik draag hem, hem gewoon naar de Albert Heijn. Hè? Ja,
dat is waar.
Ik doe hem gewoon heel vaak op.
Nou, dit zag er ook heel raar uit. Want ik vind het zo raar dat ze dan zo die hele nette studio hebben, waar ze gewoon allemaal netjes aangekleed zijn. Kool van Nieuwkerk en netjes jasjes aan. En ineens loopt zo'n renner loopt er naar binnen. Nog in volledige outfit op zijn wielerschoentjes. En die komt daarbij aan tafel zitten.
Ja,
ja, dat verbaast me toch elke keer weer een beetje.
Ja. Je vindt dat ze even snel een driedelig pak aan moeten.
Nou ja, je denkt gewoon die studio die is gewoon ergens anders. Weet je wel? Maar die is gewoon echt direct naast het parcours. Ze kunnen er gewoon naartoe lopen.
Heel vet.
Maar er zat wel wat venijn in wat Van Hooijdonk zei. Dus, dat hij met name niet zozeer in de studio werd hij gevraagd om, na de koers werd hij gevraagd om erop te reageren. Maar vooral in zijn interviewtje bij de start. Merkte hij echt dat ze bij de Jumbo's en met name hij echt een beetje chagrijnig waren over het commentaar dat ze hadden gekregen na de E3-prijs. En nog wel naar een aantal andere koersen. Over dat Jumbo-Visma eigenlijk, dat is een beetje de dominante denklijn van Michel Wuits. Dat Wout van Aert niet goed genoeg wordt ondersteund door Jumbo-Visma.
Ja, hoezo stellen ze niet gewoon Roglic op?
Ja.
Ik had er gewoon Roglic op stellen in Gent-Wevergem.
Waarom is Dumoulin eigenlijk gestopt? Die had prima kunnen knechten voor Van Aert. Ja, dat is wel waar. Maar Van Hooijdonk was daar overduidelijk niet blij mee. En je voelde ook wel, hier is over gepraat binnen de Jumbo-Visma-ploeg, dat ze dit toch een beetje wrok voelen en zich een beetje miskend voelen. En ik had toch ook het gevoel dat hij een beetje had rondgereden op die energie.
Op rancune.
Vandaag. Ja. Even laten zien dat hij echt wel goed is.
Ja.
Ja, daar zit misschien wel wat. Misschien kijken Belgen wel heel anders naar wat er bij Jumbo gebeurt dan bij Nederland.
Tuurlijk.
Maar Michel Wuits, die was echt nog voordat Wout van Aert de finish overreed, riep hij al. Ja, hiermee is Wout van Aert de grote favoriet voor de Ronde van Vlaanderen.
Ja, dat vond ik zo denigrerend voor Gent-Wevelgem. Ik dacht, dit heeft hij gedaan. Hij heeft niet Gent-Wevelgem gewonnen. Nou, hij heeft laten zien dat hij Ronde van Vlaanderen kan winnen.
Ja. De Ronde is zo belangrijk voor hem. Dat gewoon alles. Want Wuits is heel constant hierin. Want hij zei ook al dat Wout van Aert de strade reed ter voorbereiding van de Ronde van Vlaanderen.
Ja, echt fascinerend.
Ja, maar ja even... ik ben echt fan, maar dit ging echt ver.
Ja.
Ging echt ver.
Ja.
Sowieso, hij... Nou ja, hij ejaculeerde bijna toen, ja, toen Van Aert won.
Nou, even twee momenten om de laudatio voor Van Hooijdonk een beetje af te maken. Die ik echt geweldig vond. Hij plaatste natuurlijk de aanval waarmee Van Poppel en Bennett, ja, uiteindelijk moesten lossen met z'n tweeën.
Nou ja, ja. Nee, Trentin begon eerst, toch? Het was eerst Trentin die het gat veroorzaakte.
Ja.
En toen Van Hooijdonk die doortrok, volgens mij.
Oh, nou ja,
of net andersom, maar ja. Trentin was er ook bij betrokken. Die was ook,
ja,
de moordenaar.
Ja, maar het was in ieder geval, dat was fantastisch. Maar het moment van Van Hooijdonk vond ik de aanval van Kuhn. Die ging aan en ik dacht, oh, je weet, Kuhn kan heel hard demareren. En in ieder geval heel hard rijden. En Van Hooijdonk ging van kop af, eigenlijk zonder te gaan verzitten of zonder op te staan, zette die even aan, zeg maar. En hij reed naast Kuhn en keek hem even aan. Ja. En het was klaar.
Ja, maar
en
dit zag er heel raar uit.
En je voelde ook, er stond alle energie uit die kopgroep lekken. Ja, gewoon echt zo van, ja.
Ja,
ja. Oh.
Ja, laat hem maar.
Ja, oké, nee, dan is het voor Van Aert.
Ja, maar Kuhn ging aan. En hij deed wel zo de goede demarage, weet je wel, aangaan en dan nog een keer versnellen.
Ja.
Dus dat deed hij op zich perfect. Maar toen moest hij uitwijken voor iets wat er op de weg stond.
Ja,
dan Van Hooijdonk.
Nee. Er stond een paaltje ook nog midden op de weg. Maar toen hij dat paaltje voorbij was, toen was hij nog niet eens het voorwiel van Nathan van Hooijdonk.
Ja, hij is het voorwiel niet voorbij gekomen. Ja. Dat is echt. Maar hoe demotiverend is dat?
Het was zelfs voor mij demotiverend om naar te kijken. Dacht ik, ja, dit heeft geen zin.
Ja. Maar ja, dat was echt, dacht je echt, ja, Kuhn kan het vergeten. Want dat is, als je tegen deze kleppers, dan gaat hij nooit.
Het was voor iedereen in dat kopgroepje. Dit betekende dus gewoon, dit gaat in ieder geval geen aanval worden.
Nee, er wordt sprinten. Maar goed, ja, ik denk ook dat de meesten dachten, ik moet gewoon rekenen op mijn sprint. Ik denk dat ze allemaal wel hebben gedacht, Van Aert gaat hier favoriet zijn, maar ik ben zeker niet kansloos. En dat is natuurlijk ook zo. Terecht. Als je Colbrelli of Nizzolo of Matthews bent, ja, die kunnen ook sprints winnen. Ja,
maar je zou toch, als je een beetje getapte jongen bent, hè, dan denk je toch van, maar Wout van Aert, dat gaat heel moeilijk worden, ja, maar, voor Nizzolo. Ja,
denk dat je daar gelijk in hebt. Maar vergeet niet hoe zwaar deze koers was. Ja. Dus dat viel me echt zei het in de introductie, na die 200 kilometer. Was echt zo'n punt. Dat was, op een gegeven moment kreeg je een beeld van de achtervolgende groep. Waar echt de ene na de andere renner gewoon uitviel. De ene gelost werd. Dus daar ging Eekhof bijvoorbeeld. Die was ook dat je denkt, heb je nou pech? Of ben je gewoon echt dood?
Ja,
en dat gebeurde zoveel. Dat je echt dacht, wow, deze gasten hebben echt al 200 kilometer alles gegeven. En dan moet je nog 60.
Het
ja.
was los alsof het een bergetappe was op sommige punten. Gewoon op een vlak stuk. Dan vloog er van die mensen aan de achterkant vanaf. Zoals Eekhof.
Maar even, vinden jullie dan dat Nizzolo en Colbrelli en Trentin en Matthews, dat die hadden moeten aanvallen?
Ja, die hebben zich een beetje naar de slacht laten leiden. Toch?
Weet je, ik vind, dit zijn allemaal jongens die aan kunnen komen. Op een gegeven moment moet je ook gewoon vertrouwen hebben op je sprint, toch? Ik vind dit echt een fout die bijvoorbeeld Trentin heel vaak maakt.
Ja.
Dat hij dan toch, wat is het, 2-3 jaar geleden in Sanremo ging hij toch aanvallen. Na de Poggio. In plaats van dat hij gewoon vertrouwd op zijn sprint.
Zoals in Yorkshire bedoel je.
Ja, ja, oké. Okay. Ja, dat is ongelukkig. Nee, ja. Tuurlijk, je moet ook durven te verliezen. Maar
ik denk
de enige die hier kon aanvallen was, of moest aanvallen, was Kuhn.
Ja.
Ja, ga je dit nou elke keer zo uitspreken?
Maar, okay,
ja,
anders krijgen we rectificaties.
Maar Jonne, kijk, ik vind dat je hier gelijk hebt.
Dank je wel.
Als je zegt, als het gaat over, het is een duel tussen 1-1. Maar hier was niet, zeg maar, hier was zowel Nizzolo als Colbrelli als Trentin hadden naast Van Aert nog 4 andere concurrenten. Namelijk ook allemaal jongens die supergoed konden aankomen. En je moet denk ik wel bedenken, hoe maximaliseer ik mijn kans, zeg maar? Is dat dan door te wachten en te sprinten in een groep met allemaal jongens die ook heel goed kunnen sprinten? Of is dat, en dat vond ik wel het moment eigenlijk, op het moment dat Kuhn ging en teruggepakt werd, verbaasde me het wel dat er niemand anders dacht, er is toch, misschien moet ik de gok nemen om toch te gaan. Want de situatie is wel echt anders als je met 2 hele goede sprinters naar de finish rijdt. Of met 5.
Maar wat je net zelf aanvoelde, klopt denk ik. Dat gewoon op het moment dat Kuhn ging en hij niet eens voorbij het voorwiel van Van Hooijdonk kwam.
Ja.
Betekende eigenlijk voor de rest, gok maar op je sprint. Dan heb je misschien nog een procentje
kans. Dat snap ik ook wel. Ja.
Maar het was gewoon hopeloos. Niemand ging wegrijden.
Maar ik denk niet, precies. Maar dus ik denk niet dat het... ik ben benieuwd, maar ik denk dat de ratio iets anders had besloten. Als je Nou, laten we zeggen, Nizelo zou ik...
Nizelo moet gewoon...
Wachten.
Ja.
Ja, maar Colbrelli?
Ja. Ja, ik weet Colbrelli en Trentin, dat zit er inderdaad tussenin.
Ja.
Maar ja, als je hier nog een als je in zo'n klein groepje al niet vertrouwt op je sprint, wat ben je dan nog voor?
Ja, maar ja, sprinter? Maar kijk, je kunt een klein groepje hebben met Quintana en Adam Yates. Of je kunt een klein groepje hebben.
Klasbakken.
Ja, maar niet per se, nee, zeg maar, in de vlakke sprint uiteinde.
Klopt.
Of een groepje met alleen maar hele goede sprinters.
Ja, ja. We hadden het vorige week over Stuyven natuurlijk. Die het gokje wel waagde.
Ja, maar...
En daardoor toch de zege pakte voor Trentin. Was er geen enkel scenario dat hij hier ging winnen.
Trentin heeft 4 massasprint etappes in de Vuelta gewonnen.
Ja, maar in deze groep.
Nee, tuurlijk is het in deze groep, maar... Ja, toch... Ja, ik was eigenlijk blij dat Trentin het een keertje niet probeerde met een aanval.
Ja.
Weet je, ga dan maar een keer nat of ga een keer op je bek in de sprint. En hij wordt gewoon derde, hè?
Ja, zeker.
En laten we
naar
de sprint gaan. Ja, Nizelo. Wat doet hij?
Ja.
Wat doet hij nou? Hij
probeer het te winnen, maar lukt niet.
Nee, hij reed tweede of derde positie.
Ja.
Richting de sprint. Hij gaat ernaast rijden en pikt als laatste in. Terwijl er was rugwind volgens mij, toch? Mm-hmm. Dus met tegenwind, als je dan de laatste wiel gaat zitten, snap ik nog.
Mm-hmm.
Maar dit, hij ging... En als je kijkt naar de sprint... hij zit veel te ver van Aert. Die meters moet je allemaal goed maken. En hij moet nog een keertje inhouden, omdat... Nou ja, Kuhn... er nog doorheen zakte. Dus
die ging de sprint aan.
Ja, hij zat slecht gepositioneerd.
Hij zat heel slecht gepositioneerd, maar hij koos bewust voor de laatste wiel. Terwijl als hij het wiel van Aert kiest, dat het ontzettend spannend was geworden.
Ja. Van Aert heeft
Nizelo intrinsiek gewoon wel echt heel snel.
Maar Van Aert heeft natuurlijk wel echt die enorme kick in het begin. Dus dat is wat natuurlijk hem onderscheidt van de rest van die groep. Dus als je ziet hoe hij zijn aanzet tot de sprint is. Die is zo keihard. Dus hij is meteen 2 lengtes weg. Dus je moet meteen reageren. Of eigenlijk, denk aan teruggaan van de Poel in de Ronde van Vlaanderen. Je moet eigenlijk een fractie van een seconde eerder aangaan dan Van Aert. Om die kick te kunnen volgen.
Ja.
En
moet je dat doen. Moet je niet laatste wiel gaan zitten. Waardoor je om iedereen heen moet laveren.
Nee, ja,
Namelijk, Nizelo maakt echt een fout.
Ja.
Die maakt gewoon echt een fout in deze sprint. En daar betaal je cash voor.
Ja, ja, nou ja, goed.
Wel heel mooi.
Wout van Aert won.
Zeker.
En nog 20 meter of 50 meter voor de streep was Nathan van Hooijdonk al aan het juichen.
Ja,
en
leuk.
Volslagen terecht.
Ja, mooi.
Ja.
Ook zijn overwinning.
Maar wel een beetje revelatie toch vandaag, Nathan van Hooijdonk.
Ja.
Jemig, wat is die goed. Die kan je gewoon meenemen hoor, na een grote ronde.
Ja.
Als je zo'n knecht bij je hebt.
Ja. Ja, nou ik denk dat ze hebben hem toch vooral voor het Vlaamse voorjaar, denk ik.
Ja.
Laten we Mike Teunissen zijn plekje in de Tour niet vast weggeven aan iemand anders. die uit België
Sorry,
komt.
Willem. Ja, nee, is waar.
Maar Willem, jij bent natuurlijk Van Hooijdonk kenner bij uitstek, hè?
Zeker.
Hoe was hij in de jeugdopleiding?
Kenner 3. Arnie van Hooijdonk, stadion speaker bij NAC. Sydney en Pierre. Spitsen. Ja, hij is wel gestegen in mijn ranglijstje van favorieten van Hooijdonk alle tijden, Nathan.
Annie op 1.
Annie op 1.
Dan de hele tijd niks.
Ja, Pierre en Sydney zijn allebei natuurlijk steengoede voetballers. Die me ook veel hebben gebracht, maar die ik nooit echt sympathiek heb gevonden.
Dat mag ik hopen, ja.
Ja. En Nathan vond ik in zijn Vroeger was ik al fan van Edwige van Hooijdonk, zijn oom. Heb je die ooit zien fietsen nog? Ja, dat was zijn oom fietste, Edwige van Hooijdonk. Dat is een heel mooi verhaal eigenlijk.
Edwige met een E of met een H?
Edwige. E-D-W-I-G. Edwige van Hooijdonk. En die was beroemd. Hij reed altijd in een... voor de bukkelige ploeg reed hij. Voorganger van Rabo. Ja. En had rood haar. Dus dat was altijd heel erg opvallend. Maar hij was heel goed. En hij is echt slachtoffer geworden van... ik heb hem 1 keer een interview zien geven. Dat hij in 1 keer al die jongens die om hem heen reden... veel beter zag worden.
Oh ja.
En dat is echt zo'n jongen die het slachtoffer is geworden... van het intreden van het EPO-tijdperk.
Oh, ja. Ongelukkig. Maar mooie overwinning van Wout van Aert. Hij was ook erg blij na afloop.
Ja,
terecht. En maar een beetje verbeterd ook. Ik vond het wel interessant wat je zei. Want hij was ook wel een beetje zo... Hij was blij op een manier van... Ik had dit even nodig blij. En niet van... Ik heb hier iets fantastisch neergezet blij.
Ja, je zegt je iets goeds. Want dit was... Dit, viel mij ook op. Maar wat ik mooi vond, was ik vond het niet per se... Dus in Van Hooydonk zat een soort van verbetenheid, rancune, beetje bozigheid over het feit dat hij was onderschat. Bij Van Aert zat een soort existentiële zelftwijfel. Na de
E3-prijs.
Ja. Want daar werd hij natuurlijk wel echt afgereden door Van der Poel en door Stibach.
Eigenlijk is hij tot nu toe gewoon nog niet echt op de afspraak. Ik bedoel, hij was goed in de straden, maar niet... Hij kon uiteindelijk Van der Poel niet volgen, wat natuurlijk gewoon toch zijn aardsvijand is.
Ja.
Milaan San Remo, beetje hetzelfde verhaal, wordt hij toch ook weer geklopt.
Ja.
Hij wint dan wel indrukwekkend trouwens in de Tirreno. Maar ja, ook de E3-prijs, volgens mij werd hij 11 of zo.
Ja, maar ik denk vooral dat moment dat hij gelost werd door Stibar en Van der Poel, dat erin hakt. En het mooie vond ik, normaal gesproken... het is de topsporters eigen, denk ik, om dan te doen alsof je dat niet interesseert. En als dat, weet je, dan zeg je, maar het gaat er nu nog niet echt om. Even een zwak momentje, bla bla bla. Maar hij zei echt, ik was wel slecht gaan slapen die avond.
Ja, vet.
Dat het hem wel echt wat gedaan had. En dat hij ook dacht dat dit ook wel voor hem voelde als bevestiging van ik kan het nog. En ik ben er nog als het nodig, weet je wel. Ik vond het echt heel mooi. Het was echt zo'n diep menselijk momentje. Wat natuurlijk nog versterkt werd door dat Sarah aan de finish stond met George. Ja. In de kinderwagen.
Ah, ik heb dat ook wel.
George is een zoontje.
Ja. George is een zoontje.
Ja. Ik heb dat ook wel. Als in het wiel of zo een keer een goed weekend draait, dan denk ik ook, dan slaap ik ook slechter.
Ja, en dan toch weer zo'n soevereine overwinning, hè?
Zeker, natuurlijk.
Dan denk je toch...
Ben je gewoon weer helemaal het mannetje.
Ja, top. Hebben jullie de vrouwenkoers ook nog bekeken?
Het begin. Daarna moest ik mijn moeder helpen. Die had... Er moest geshout worden.
Oh ja, oké. Okay. Ja, de GOAT.
Ja.
Vandaag. En dus maakte de 1-2 voor Jumbo-Visma compleet.
Maar in de sprint, toch? Massasprint?
Of ja, was lang een... dus hier gebeurde wel wat jullie al vreesden. Namelijk dat de kilometerteller niet klopte. Dus op het moment dat we dachten het is nog een kilometer te gaan, bleek het nog 3 kilometer te gaan. Wat wel veel uitmaakt, omdat er een kopgroepje met Bastianelli en nog een vrouw, ik ben even vergeten wie, op kop zat. En 9 seconden voorsprong had. Wat, met 1 kilometer te gaan te spelen is, maar met 3 kilometer te gaan ingewikkeld wordt.
Ja.
Dus dat maakte nogal wat uit. En die groep kwam dus terug.
Andersom bedoel je, met 3 kilometer te spelen is. Met 1 wordt het lastig.
Ja, dus te spelen voor de kopgroep.
Ah, zo ja. Ja.
Okay, maar dit werd dus een sprint met een redelijk flinke groep. Ik denk een dame of 30 of zo. En Floortje Mackay trok hem aan. Voor haar, een ploeggenote van haar, Vos, zat daar in het wiel. En ik denk dat Mackay hem dan voor Wiebes aantrok. En dat Vos kwam eruit en won.
Ja, mooi.
Ja.
In een Jumbo-outfit, hè?
De eerste grote overwinning in een Jumbo-outfit. Dus dat was wel top.
Vorige week tweede, geloof ik.
Ook echt binnengehaald. De kopvrouw natuurlijk. Het gezicht van de ploeg. Dat is wel lekker als je dan even Gent-Wevelgem opschrijft.
Heel vet. Heel vet.
Nice. Niet, ja.
Dus ik vermoed dat Marijn Zeeman lekker slaapt vannacht.
Ja.
Nou, dit was het voor Gent-Wevelgem.
Ja.
Nog even kijken naar hoe het met Vrienden van de Show gaat.
Ja.
Of ja.
Ja. Nou, we zagen wederom een hoopvol Instagram postje van Fabio Jacobsen.
Ja.
Op de Kalpen aan trainen. Getting ready to race.
Ja, die zit eraan te komen. Leuk.
Vond ik te gek. Overigens ook getting ready to race. Dylan Groenewegen.
Ja?
Ja.
Leuk.
Ja, nou, dat duurt mag weer even, maar hij post in ieder geval weer foto's dat hij klaar is om te koersen.
Maar hij mij van mij. Ja. Nee, ja, maar mij is niet ver weg meer.
Willem. 4 weken, 5 weken.
Ja. De Jumbo heeft er nog eentje bij weer.
Ja, Mike Teunissen zat in een podcast van een of andere Vlaamse krant. De Standaard, volgens mij. Ja, ik weet dat nooit. Met heel slecht geluidskwaliteit.
Ja, ik luister nooit naar wielerpodcast.
Ja, maar daar vertelde hij... dat was de dag voordat bekend werd dat Parijs-Roubaix waarschijnlijk naar het najaar zou gaan. En Mike Teunis had het daar al gezegd dat hij het schandalig van zichzelf vond. Maar dat hij waarschijnlijk wel blij zou zijn als dat zou gaan gebeuren.
Ja, maar dat kan is toch ook... Ik vind het wel weer een cadeautje hoor, een najaar.
Ja, absoluut.
Ja, het is...
Maar dan moet hij wel plaatsvinden.
Ja, ik wil hem gewoon nu. Ik heb daar behoefte aan, Tim.
Nee, maar straks in het najaar als
die honger,
extra
die...
regen, extra modder en dan ook nog heel veel vertrapte bladeren op de weg.
Ja, dat is
maar
zo'n lente-editie met heel veel stof over de kasseien. Ja. Oh, dat is ook wel prachtig. Ja,
We doen er gewoon 2 dit jaar.
Ja, dat waarom niet? We hebben er toch 2 jaar niks geen gedaan.
Ja.
Dan noemen we dit gewoon de 2020-editie. En dan in het najaar de 2021-editie.
Oh, we kunnen ook een keer inderdaad van Roubaix naar Parijs. Ja. Dat doen we nu van Parijs-Roubaix en dan daarna van...
En dan eindigen in zo'n trieste binnenstad, voorstad van Parijs.
Ja, schitterend.
En dan met de RER lekker naar het centrum.
Ja. Ja. Ja, goed idee.
Dat was tof. Ja, en laten we dan, want achter de groep achter de kopgroep vandaag zat Dylan van Baarle.
Ja, die is in orde hoor.
Ja, en in de E3-prijs
zo,
ook al.
Zo, dat was hij goed zeg.
Ja. Mag even een momentje, E3-prijs dat Dylan van Baarle in zijn eentje terugreed op de kopgroep? Dat ja. was daarvan toen dacht ik, jij bent goed joh.
Ja, zeker.
Ja, maar dat probeerde hij vandaag dus weer te doen hè?
Ja.
Dat hij was ook eigenlijk op een moment dat je dacht, nu heeft hij niet echt veel zin meer. Toen ging hij ook weer.
Ik had het idee dat hij zichzelf aan het testen was om zichzelf in de finale nog een keer echt even goed pijn te doen. Kan ik het na 250 kilometer? Dat is de wielervariant van het voetbalcliché. Kun je het ook op maandagavond om 8:30 in een uitwedstrijd in Urk.
Nou, maar het was vandaag ook wel extreem zwaar. Het was vandaag extreem zwaar door de wind.
Ja.
Dus dat hij nu misschien dacht van, ik zit nu zo ver mijn reserves. Ja. Ik ga even kijken wat ik nu nog kan.
Even die prikkel nog.
Klopt. Maar ik had het gevoel dat hij de sterkste van de rest was vandaag.
Ja, ja.
Ja, samen met Turgi.
Ja. Hij zei, maar het,
ja, ook goed weer.
Maar ja, het was echt volgens mij ook voor hem geen enkele reden om niet in die kopgroep te zitten. Behalve slechte positionering op het moment dat het brak. En dat gold denk ik wel van meer gasten. Zeker. Alleen
daarom
extra knap dat je dan aan het einde toch nog zeg maar de motivatie vindt om dan gewoon het zit gewoon goed bij hem.
Zit goed.
En dat is heel fijn. En het enige waar ik dus voor vrees is het probleem wat de halve Nederlandse wielergeneratie, onze gouden generatie heeft. Hij heeft natuurlijk niet echt een wapen om te winnen.
Nee. Nee, dat klopt.
Dus ja, dat wordt lastig.
Maar hij kan wel. Hij is toch wel een zesje in de sprint of zo. Hij is wel...
Maar wanneer is een zesje nou genoeg?
Nou ja, als hij met Kuhn naar de finish rijdt.
Kuhn.
Ja, daar moet je wel op hopen, ja.
Zo zenuwachtig elke keer als Jonne dat zegt.
Ja.
En is er nog nieuws over vanuit de internationale beweging der Dumoulisten?
Dan moeten we kijken naar Willem.
Ja,
ja, hij is gesignaleerd langs het Prins Albert kanaal.
Ja.
Is dat Prins Albert kanaal? Ik weet het nooit. Is in ieder geval zo'n kanaal...
Waar Prins Albert woont.
Ja, het is een kanaal waar heel veel Belgen altijd en Limburgers altijd trainen om hun tijdrit. Omdat dat soort lang recht stuk asfalt is, zeg maar, waar je langs kunt rijden. En daar is dus Dumoulin, werd dus door Robin van der Kloor. Dat is een journalist van het Limburgs Dagblad. Waarvan ik nooit stukjes kan lezen, omdat die een bizarre paywall hebben.
Ja, echt the wall in the north van de Game of Thrones. Is echt een kleine wall vergeleken met de paywall van het AD.
Ze willen echt kosten wat het kost voorkomen dat een niet-Limburger stukjes uit het Limburgs Dagblad leest, volgens mij.
Waarschijnlijk omdat overal vraagtekens achter staan.
Ja, precies. Elke zin eindigt met wablief. Maar daar was dus Dumoulin gespot op zijn tijdritfiets.
En ik
was
in vol ornaat, toch?
Echt. In vol ornaat, ja. Nou ja, sowieso.
Dat moet ook, hè?
Dus ik dacht, er was dus wat was enige ophef eerder deze week over dat hij volgens mij met Ten Dam en Sam Omen aan het trainen was. En een bergritje in Vlaamse Ardennen aan het koersen was. En toen dacht ik nog, ja, ik kan me voorstellen. Lekker met vrienden, lekker een beetje spelen, weet je, een beetje lijven. Hij heeft nog een basisconditie, dus hij kan...
Hij rijdt die jongens er nog wel af.
Dus dat kan wel goed. En toen dacht ik, ja, dit betekent natuurlijk niks. Maar ja, wie gaat er voor zijn lol tijdritjes fietsen?
Ja, inderdaad.
Ja, ik heb een paar weken geleden nog gedaan, maar...
Langs het Prins Albert kanaal.
Ja, zeker.
Leuk. Maar
Sprankjes hoop.
Sprankjes hoop.
Dit was voor het eerst dat ik dacht, het zal toch niet. Het zal toch niet dat Tom ons allemaal hier voor het lapje houdt. En gewoon, gewoon lekker aan het trainen is.
Oh,
in de luwte, rustig aandoet. En dan in één keer op 1 juni zegt, maar jongens,
ja.
Ik heb er wel weer zin in.
Oké, wacht heel even. 30. Nee, jongen, even niet nu nee zeggen. Laten we heel even de 10 seconden vasthouden. Stel je voor dat hij aan de Tour meedoet. En dat hij dan ineens gewoon in die ploeg wordt aangekondigd. En dan in een vrije rol. Maar voor een bergetappe en voor een tijdrit. Oh, ik krijg echt...
Je hebt toch dat... Jij zegt gewoon es war einmal.
Ja.
Maar je hebt ook een Duitse uitbraak van... Er ist wieder da.
Ja, is wieder da.
Zou dat het kunnen zijn?
Maar dit ging over Hitler, toch?
Ja, zeker. Ja. Dat is een mooie link, toch? Nou, Dumoulin, Hitler.
Nou, okay,
en alles ertussenin.
Ik zal je zeggen waar mijn gedachten naar uitgingen. Niet naar de Tour, want daarvan dacht ik... Ik weet het niet. Maar wel naar de Olympische Spelen. Ik dacht, en dat was met name omdat hij natuurlijk niet op de tijdritfiets zat. Ik dacht, als je ergens voor kunt opladen, weer, dan is het voor, en dan denk ik, voor de Olympische Spelen, de tijdrit. om daar goed te zijn. En daar hoef je ook niet per se heel veel wedstrijdhardheid voor te hebben, volgens mij. Gok ik?
Een tijdrit kan je natuurlijk gewoon lekker in je eentje ook wel trainen.
Kun je gewoon helemaal opbouwen, zoals je zelf wil.
Ja.
Maar stel je voor dat straks in één keer wordt aangekondigd. Dumoulin gaat toch de tijdrit rijden in Tokio.
Het is wel een Dumoulin tijdrit, hè?
En je bent Remco Evenepoel
of
Wout van Aert. En je ziet in één keer Dumoulin toch weer opduiken op de startlijst. Ik zou toch wel even denken, oei, oei.
Maar denk je dat Filippo Ganna dat ook denkt?
Ja, maar misschien is het wel net een steunvlachtig
want heel veel concurrent heeft Ganna. Voor Ganna. Dus Dumoulin is natuurlijk wel een erkend tijdrijder. En hij is, wat hij gedaan heeft, dit is natuurlijk super. Nu is hij in één keer de onvoorspelbare factor. Als hij mee had gedaan, zeg maar, en hij was gewoon doorgaan met wat hij deed, dan had Ganna gedacht, ja, Dumoulin, ja, is ook wel goed, ja. Ja, zeker top 10. Maar nu is het soort de mystery guest die gaat verschijnen in Tokio. En hij kan in één keer een halve kilometer, hij kan in één keer 5% hebben gewonnen.
Ik ben echt blij dat deze opnames tegenwoordig worden opgenomen, ook met video. Want je leeft helemaal op, Willem. Nou, je glundert.
Ja, maar hoe kun jij nou niet glunderen? Hoe kun je niet? Dat is de vraag. Het is niet de vraag waarom ik glunder. De vraag is waarom jij niet glundert.
Weet je wat ik vet zou vinden?
Zet die cynische bril eens af. Probeer eens een optimistische bril.
Willem, weet je wat ik vet zou vinden? Als hij dan aan de start van de Olympische Spelen, aan de start van de tijdrit verschijnt als mystery guest. Mm-hmm. En dan helemaal in het wit. Als Dumoulin de White.
Met zo'n lange witte baard ook.
Die jongens, zullen we afsluiten?
En zo'n grote wandelstok.
We zitten toch al ruim boven het uur, of niet?
Dat zou wel echt te gek zijn.
Dat gaat.
Oh jongens, wat een waardeloos plan.
Dumoulin de White. White Wizard.
Jullie hebben weer de hele winter echt alleen maar nerdenboeken zitten lezen.
Op een wit fiets ook. Oh,
dat zou echt helemaal in het wit. Dat zou toch zo. Wie is dit? Er verschijnt iemand. Wat gebeurt hier? Er verschijnt iemand helemaal in het wit. Witte fietsen, witte banden, witte baard. Banden.
Ja, op het laatste moment toegevoegd aan de startlijst.
Ja.
Ja. Met zo'n eenhoorntje op zijn fiets.
Die ook rijdt onder Olympische vlag.
Ja. Wat
helemaal witte Olympische vlag.
Maar ja,
oh, jongens.
Dit was nieuws over.
Schattig als jullie dan weer helemaal van die nerds worden.
Ja, goed. Jongens. Terug naar de zakelijke kant van deze podcast. Hashtag voorspelbokaal. Wat waren onze voorspellingen voor Gent-Wevelgem? Nou, Tim, Niels Eekhoff.
Niels Eekhoff is 81ste geworden.
We zagen hem echt afwaaien.
Op een kilometer 50 voor de finish.
Ik had het idee dat hij zijn ballen eraf had gedraaid voor Søren Kragh Andersen. Maar
DSM was niet echt op de afspraak vandaag.
Nee. We hebben ook niet echt een sprinter, behalve dan Bol en Eekhoff kan goed aankomen. Maar
daarom dacht ik, dit was juist mijn theorie waarom Eekhoff hier goed ging zijn vandaag. Ja. Dat ze geen uitgesproken
zou ook echt leuk zijn geweest.
Ja. Ik heb toch nog het idee dat het iets te ver is voor hem nog.
Ja, misschien wel.
Jonne, Sam Bennett.
Ja,
ik was het dichtstbij van ons allemaal.
Nicky.
Maar
je was helemaal niet het dichtstbij van ons allemaal.
Yet so far away.
Ja, wel bij de zegen. Dat is in ieder geval de meest kansrijke in de groep.
Dit is weer scorebordjournalistiek, hè? Je hebt weer Ko Adriaan zijn filmpje zitten kijken afgelopen week.
Kotsend onderaan de Kemmelerberg.
Exact, ja. Inderdaad.
Daar gaf eraf moest.
Ja, dat was wel gelukkig.
Het was uiteindelijk hongerklop, toch? Wat een nekte.
Nee, te veel gegeten.
Hij
verteerde het niet.
Ja, maar volgens mij had hij te veel gegeten. Alles uitgekotst. En vervolgens, zoals dat gaat na het kotsen, ben je helemaal leeg.
Ja,
ik denk sowieso dat je niet heel lekker meer op je fiets zit als je nekkie bent gegaan. Daarom was ik ook vaak, als ik dan uit was geweest en dat ik dan al thuis was, dat ik niet meer hoefde te fietsen na het kotsen. Dat was ongelukkig als je onderweg moest kotsen. Dan weet je, daarna ga je de sprint niet meer winnen.
Kom je geen brug meer op?
Nee.
Dat is waar. Ik had Yves Lampaert, 14e.
Voor het scorebord heb jij gewonnen.
Ja, maar Yves was echt...
Tim vindt jou de winnaar.
Yves was goed. Als hij gewoon in die groep was gebleven, dan was het een interessante speler geweest. Maar dan maar Vlaanderen, hè?
Ja.
Goed, die hadden het goed.
Nou, het viel eigenlijk wel mee. Ik dacht, er hadden heel veel mensen Wout van Aert voorspeld. Maar het bleken er 6 te zijn. Jan 3. Thijs 37, Matthijs de Nijs, Luc Minken, Paling en Jamal.
Oké.
Nou ja, dat is een mooie lijst.
En wie heeft de notaris tot winnaar gekozen en mag dus de groetjes doen?
Paling natuurlijk.
Ja, snap ik.
Ja, tuurlijk.
Ja. Zo blijkt. Paling, gefeliciteerd. Goed voorspeld.
Ja, neem even contact op met groetjes@deRodeLantaarnpodcast.nl of spreek je groetjes in middels een audiobericht op vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. Dan horen we je volgende week. En de winnaar van vorige week, met dank aan Jasper Stuyven in Milan Sanremo, was Bas de Barman.
Ja.
Café Smit en Voogd.
Kom er maar in, Bas.
Goedenavond, mannen. Bas de Barman hier. Poy voor de tweede keer de voorspelbokaal winnen. Dat is echt heel lekker hoor. Maar goed, ik bel natuurlijk voor de groetjes. Ik doe de groetjes en een hart onder de riem aan alle vaste gasten van Café Smit en Voogd. Die het mooiste café van Amsterdam natuurlijk nu heel lang moeten missen. En dan tot slot nog een tip voor de volgende week. Ik zou Yves Lampaert spelen in de Ronde van Vlaanderen. Later, hoi.
Kijk, Bas, ja, dit geeft dus aan hoe weinig kijk Bas erop heeft. Ik bedoel, vorige week wint hij dan, ja, de kapotte klok heeft ook twee keer per dag gelijk met Stuiven. En dat hij dan nu Yves Lampaert voorspelt, ja, dit is typisch, zou ik het willen noemen.
Ik heb dus wel even in de geschiedenisboeken van de voorspelbokaal gekeken. En Bas Wijnen heeft dus gewoon al eerdere voorspelbokaal.
Ja, volgens mij met Chet Haga toen.
Dit is zijn tweede voorspelbokaal.
Nee, Chet Haga had jij toen goed.
Had ik toen goed, maar hij ook. Want hij is Chet Haga fan. Oh. Hij zegt ook altijd dat ik hem toen heb gestolen van hem. Maar dat is niet waar, want die heb ik gestolen van Willem. Want die had hem als tweede opgeschreven. Maar ja, goed.
Uiteindelijk zit alles bij mij.
Nou, uiteindelijk heb ik hem gewoon... want hij stuurde inderdaad van ja, ik heb hem wel twee keer gewonnen. Ik zei ja, ik heb hem zo vaak gewonnen, grap. Mm. Maar hij vindt dus dat die Chet Haga niet bij mij hoort.
Ik vind het heel leuk dat we van deze totaal particuliere verstandhouding tussen jou en de barman van een café in Amsterdam getuig mogen zijn. Ja. Maar laten we vooruit kijken, want ja, over een week de Vlaamse Hoogmis.
Oh ja, ja, heerlijk toch?
De hele dag op de bank.
Ja, de hele week. Dus volgens mij beginnen ze vanavond al met voorbeschouwen.
Ja, de ronde 104 volgens mij.
Vanavond al live.
Ja. Nou ja, je hebt dus altijd, ze maken dus elk jaar sinds een aantal jaar een documentaire over de ronde. En die verschijnt dan aan de vooravond van de ronde daarop. Dus we krijgen nu de documentaire, de ronde 104. Of heeft de ronde 104?
Ja, 104 volgens mij.
Over dus de zegen van de poel.
Ja.
En dat zijn altijd echt prachtige documenten, vind ik.
Ze lieten wat snippets zien vandaag op Sportza. Was echt genieten.
Ja.
Dat is met name de battle tussen Jumbo en Van der Poel en Quickstep.
Mm-hmm.
Dus ja, over wie er moet rijden en zo. Dat was echt genieten.
Ah, nice. Dus. Ja, nou ja, tof. Ja, dus het wordt genieten. En het is woensdag ook nog dwars door Vlaanderen dus. Als opwarmetje. Maar ook dit jaar weer zonder publiek. Ja, wederom, de organisatie laat dus ook niks los over het parcours. Maar grote kans dat het gewoon de kopie van vorig jaar is. 244 kilometer, 17 hellingen, Oude Quaremont en de Paterberg in de laatste 17 kilometer. Vorig jaar op de Paterberg ging de kopgroep eraan. En na verschillende op de Taaienberg kwamen Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert samen. Knalde in de afdaling daarvan van de Alaphilippe op een motor.
Ja.
En the rest is history.
Oh, verdomd. Dat was in de ronde. Dat hij was in de motor heen. Waarom was het ook weer? Die motor stopte?
Nee,
die motor stond stil. En hij zat...
Hij stond niet eens stil. Hij reed gewoon alleen. Ze gingen er hard langs.
Nou, hij stond wel stil. Hij zette hem aan de kant. En Van der Poel pakte nog best wel lang de slipstream.
Het zocht,
en toen glipte hij er langs. En Alla die zat te bellen of zijn schoentje goed te doen. Of waarschijnlijk dacht hij aan Pavarotti of zo. Mm-hmm. Wat hij ging eten die avond. Ja. Toen knalde hij op die motor.
Of hoeveel snacks hij ging eten als hij gestopt zou zijn met wielrennen.
Maar Quickstep verschijnt met een ploegjongen. Die komen met Seneschal en Stibar en Alaphilippe, Lampaert, De Klerk, Asgreen. Nou, die kunnen wel daar een partijtje gaan huishouden hoor.
Ja, dit zullen we moeten.
Genieten.
Het wordt genieten.
Ja, vorig jaar dus Van der Poel won voor Van Aert en Christophe Turgy werd toen vierde. Zagen we vandaag ook weer, hè? Anthony. Ja,
was hij vorig jaar al vierde?
Vorig jaar vierde.
Die is gewoon goed.
Ja.
Yves, vijfde. Dus hij kan het wel.
Kansloos.
In Vlaanderen.
Kansloos.
Kleis, zesde. Oliver Naassen, zevende. Dylan van Baarle werd achtste vorig jaar. Altijd goed in Vlaanderen, op een of andere manier. Degenkolb, negen. Thijs Benoot, tien. Echt een zeer chique top 10.
Ja.
Werd daar geleverd. Favoriet volgens de boekies, Van der Poel. Huishoog favoriet.
Ja, is dat nog steeds zo?
Want, ja.
Wanneer heb je deze erin gezet?
Nou, vorige week. Maar ik denk dat dit nog steeds... De laatste keer dat ik keek was het nog niet geüpdate. Maar ik denk dat het nog steeds wel ongeveer is.
Ik ga dat gewoon even...
Van Aert zal er iets dichterbij staan. En Alaphilippe ook. Maar van de Poel, Van Aert, Alaphilippe. Dat zijn de grote kanshebbers. Sagan? Ja.
Nou, ja. Hij is er weer.
Hij won een rit in Catalonië.
Ja.
Jij schrijft hem op toch, Jon?
Ik schrijf hem zeker op, ja. Voor de voorspelbokaal. Ja.
Jij zegt dat Peter Sagan de Ronde van Vlaanderen gaat winnen.
Ik zeg dat Peter Sagan de Ronde van Vlaanderen gaat winnen. Dat is een gewaagde uitspraak, hè?
Nou, ik zou het, als dit waarheid wordt, dan zou ik het een indrukwekkende voorspelbokaal vinden.
Ja.
Ja.
Nou, dankjewel.
Ik
ben ook indrukwekkend.
Ik heb dus lang gedacht, Dylan van Baarle, hebben we het net al even over gehad.
Bij gebrek aan wapens. Ja, dan gaat hij weer alles opnoemen.
Nee, bij gebrek aan wapens ga ik toch voor een andere outsider. En wel echt een outsider. Gianni Vermeers.
Zo. Die rijdt ook goed, hoor.
Ja, hij is wel goed.
En mijn theorie hierbij is dat Van der Poel in een kopgroep belanden. En dat iedereen let op Van der Poel. En dat Vermeers er vandoor poeft.
Ja.
En hem pakt. Ja, ik vond hem echt indrukwekkend. Ik vond hem in de E3-prijs al goed. Hij heeft alleen maar heel dicht gereden. En terwijl hij voortdurend in dienst rijdt van Van der Poel eigenlijk. Op de plekken waar Van der Poel er is. Was vandaag weer steengoed. Ja, ik denk dat hij het kan.
Ik help het je hopen. Ik denk het ook. Hij kan in ieder geval meedoen in de finale.
Ja. Waarom zat hij er vandaag niet bij dan? In de kopgroep? Gewoon niet opletten.
Geen zin.
Want ja, Merlier had zeggen we vergist.
Of gezegd dat hij geen zin had.
Om zich te sparen.
Het zou echt leuk zijn als een wielrenner dat er zou zijn. Waarom zat je niet bij? Ja, ik had echt geen zin.
Geen zin vandaag.
Ik was echt, ik vond het gewoon fijner om even rustig te rijden.
Ik zat ook naast echt in een vetgezellige groep.
Ik was net in een hartstikke leuk gesprek met Olly. Ja, ik denk, ik kan niet demoreren. Ja. Ik kan ook gewoon niet blijven zitten. Lekker,
maar het was ook een prima keuze.
Lekker pilsen met Niels. Ja.
Een hartstikke leuke discussie over vastgoed.
Ik heb Turgie.
Ja, leuk. Leuke
of is het Turgie? Maar,
nee, het is Turgie.
Nee, maar José zegt Turgie.
Nee, het is Turgie.
Ja, dat dacht ik ook.
Of maar... Turkey.
Turkey. Dus Anthony Turkey.
Anthony Turkey, de kalkoen.
Hij is toch van de drie broertjes Turkey?
Ja, waarvan er al twee niet meer mogen fietsen volgens mij.
Nee, want die hebben allebei hartklachten.
Ja. Ik zou zeggen, Anthony, laat je nog even checken.
Ja. Ja.
Sagan heeft ook hartklachten.
Ja, gebroken. Maar dat kan, op een gegeven moment is het toch wel weer geheeld.
Maar
mijn favorietjes, Peter.
Kan lang duren.
Ja, vertel.
Ja, dat is toch gewoon zo. Meestal is het pas echt over op het moment dat je een nieuwe liefde vindt.
Nee, dat is onzin.
Nee, ja, maar jij bent de pragmaticus hier aan tafel. Willem is de romanticus. Ik weet precies hoe dit gaat. Dan gaat weer Willem zo, het kan lang duren. En Jonne, nee hoor, je kan er gewoon de volgende dag weer. Als je mee wil doen aan een voorspelbakaal, dat kan. De hashtag voorspelbakaal.
Dat is wel goed samengevat.
Ja, mooie samenvatting. Ja.
Kan ook via vriendvandeshow.nl/derodelantaarn. En de winnaar krijgt natuurlijk eeuwigdurend opscheprecht. Maar ook de kans om aan één iemand de groetjes te doen. Ik word heel fanatiek van, hè, want vinden we belangrijk. Ja. Dat maar één iemand is.
Ja.
Dit was het. De Rode Lantaarn. De podcast voor wielerkijkers. Gepresenteerd door uw favoriete collega bankzitters. Willem Dudok, Jonas Gries en mijzelf Tim de Gier. Veel dank aan onze sponsoren. BBB Cycling. Sonos. AutoNL. Natuurlijk, van de Kartjelaren.
Ja, ik zag je net in rijden. Het zag je smooth uit.
Ja, zag je?
Ja. Zag je in rijden. Smooth.
Hij werd weer gefotografeerd, maar bij mij in de straat. Dat was een beetje angstaanjagend.
Ja, snap ik. Hebben ze ook zo'n sticker op je deur gedaan? Vizier op links. Mag ook gewoon hoor, de Kartjelaren. Vizier op links.
Ook veel dank aan natuurlijk de vrienden van de show. Waaronder Wim Ruitenbeek, Mark Hilvoorde, Bianca Damsteeg, Café Koek. Oh, leuk. Dankjewel. Jesper Skibby. Oh ja.
En Pim Siegers, Tom de Kort, Steven Luig, Ilke Menno de Jong en Maarten Pullen.
Ook Jesper van.
Ja.
Ja. Jan-Jaap Schipper, Thijs Buitenhuis, Jure van Hel en Jelle van Geel. En dan ook nog even speciale dank aan Gio.
Lippens?
Nee, Gio is de maker van de Heartbreakers.
Oh, Gio.
Ja. Nee, Gio.
Jongen, gaan we dit weer krijgen? Sowieso ben jij heel slecht met
denk
geest.
Jij dat het
ja, jij zegt,
denk jij dat het Chio is?
Het is Chio. En jij zegt in plaats van een R zeg je ook een G, hè? Dus ik denk dat dit niet verstandig is om dit duel aan te gaan.
Wat denk jij dat het is, Tim? De vorige keer hadden we natuurlijk het probleem.
Gio. Wat? Gio.
En wat denk jij dat het is? Er staat
Gio, mooie rover.
Nee, wat denk jij dat het is? Het is een serieuze vraag.
Nee, ik heb echt geen idee.
C-H-I-O staat er boven als merk boven de Heartbreakers.
C-H-I-O. Ja,
Gio. Het is internationaal, Heartbreakers. En er is geen enkel land ter wereld die de C haalt als een ge uitspreekt.
Dit is niet waar, want... Het
is wel waar.
Nee.
Sorry, dit wou ik gewoon heel graag zeggen.
Oh, Rob Hatch vroeg
Rob Hag, bedoel je?
Ja, de commentator van Eurosport vroeg mensen om hun favoriete snack. En toen had ik wielers om tijdens het kijken naar de koers. En toen had ik dus een foto gestuurd van de zak Heartbreakers waar ik op dat moment aan bezig was. En toen zei hij, oh, wat grappig. We hebben zoiets vergelijkbaars in Engeland.
Ja, maar het is wel waar, want de allereerste keer dat ik Heartbreakers had was in Luxemburg.
Nou ja, misschien dus, in Luxemburg wel, maar het is in ieder geval niet een wereldwijd fenomeen. Tim, ben je er al uit wat het is? Gio of Gio.
Gio. Het is toch niet een of andere wielerverslaggever die op een motor zit. Dit is een soort chips.
Gio Lippens.
Ja,
Gio. Sowieso gaan we vanaf nu zo noemen. Gio Heartbreakers Lippens.
Ik wil hier geen uitspraak over doen. Dit voelt als kiezen tussen papa en mama. Moeilijk.
Oké.
Maar wil je zelf ook geen heartbreaker zijn? Sluit je dan aan bij onze 860 vrienden?
Ja. Koning van de brug, hè?
Ja, zeker.
Take it to the bridge.
Epke Zonderland van de Rode Lantaarn.
Daarmee maak je weer een hoop uren wieder luisterplezier mogelijk. Kijk even op vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. En doe een donatie. Gaarne. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetiskoers.nl, de allerleukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem, over de brandweerman te Made gesproken, hebben we nog een update.
Nou, in Made is weinig gebeurd, maar ik heb wel twee leuke weetjes voor jullie. Rondom het brandweerwezen. Weetje 1 is dat, vorige keer had ik natuurlijk over tekort aan vrijwilligers bij de lokale brandweerkorpsen.
Oh ja.
Is nog steeds zo. Oh. Maar wat interessant is, wat de coronacrisis heeft ook positieve effecten. Namelijk de uitruktijd is ernstig verkocht, omdat alle vrijwillige brandweerlieden allemaal thuis werken. Dus die zitten veel dichter bij de kazerne nu dan voorheen.
Dichter bij de brand.
Dus als
de brandweerman thuis zit, is hij dichter bij de kazerne.
Ja, die
zijn vrijwilligers.
Zijn vrijwillige brandweer.
Zijn amateurs.
Ja.
Oh ja, natuurlijk.
Normaal gesproken zijn die natuurlijk aan het werk op kantoren ver van hun huis vandaan. En nu zitten ze allemaal thuis. En je moet wonen dicht bij de kazerne. Dus ze wonen dicht bij de kazerne, maar ze werkten natuurlijk voorheen ver weg. Dus waren ze niet altijd op tijd in de kazerne. De wagen kan pas uitrukken als er 6 man is. Nu zijn er veel sneller 6 man, omdat ze allemaal thuis werken.
Dus ze zijn astronomisch snel uitgerukt.
Ja, dus ze zijn veel sneller uitgerukt.
Maar is het dan, stel, ze zijn met die 6 man dan al weg en jij komt dan als 7e of 8e man. Dan, ga je dan nog wel naar de brand of ga je dan weer terug naar kantoor?
Dan denk dat je dan pech hebt, dan moet je gewoon weer naar huis.
Echt?
Ja.
Goh, dat is sneu, hè?
Ja, wel als weetje 1. Is leuk, hè?
Ja, leuk weetje.
Snelste uitruktijden ooit.
Ja.
Tweedeels, er was vandaag natuurlijk een brand bij Gent-Wevelgem. Een zware industriebrand bij metaalverwerkend bedrijf Gallo in Menen. Overigens Menen interessant, want daar ligt dus een... ik doe even side weetjes.
Ja,
ligt dus een. We hadden het over natuurlijk over het monument voor de Britse gemene best soldaten. Waar ze starten. Daar ligt dus het Duitse oorlogskerkhof. En daar lag altijd bij Menen lag een nepvliegveld. Dat is ook bijzonder. In Menen was dus een nepvliegveld met houten vliegtuigen. Om de vijand zover te krijgen dat ze dat gingen bombarderen.
Echt?
Ja, fascinerend. Vet. Toch?
Ja, dat is ook wel fascinerend.
Maar
ja.
Het was wat ik leuk was. Ik was even in die brand gedoken. Want ik dacht, dat is interessant natuurlijk. Wie weet zit daar iets leuks in. Toen kwam ik de term bruingoed tegen. Er stond namelijk bruingoed in brand. Gedepolueerd en geschredderd bruingoed.
Is dat synoniem voor Duitsers?
Weten jullie eigenlijk wat...
daar komt de klachtenregen weer. Kom maar door.
Weten jullie eigenlijk wat bruingoed is?
Suiker. Bruine suiker.
Nee.
Compost.
Nee. Weet je wat witgoed is?
Ja, witgoed is zijn wasmachines en
ja,
zo.
Ja, precies.
Die leven langer met kalgom.
Waarom denk je dat witgoed witgoed heet?
Omdat het wit is.
Precies. Heel veel van die kasten zijn wit.
Ja.
Nu moet je dus denken in dezelfde categorie. Bruingoed.
Kachels. Oude kachels.
Nee, bruingoed is dus oude elektrische apparatuur. En dat heet bruingoed omdat dat voorheen waren dat vaak televisies en radio's. Die in bruine kasten zaten.
Ja.
Oh,
ja.
Dat verhing allemaal. En daarmee het bruingoed. En dat stond dus in brand.
Wauw.
Leuk, hè? Meer wat geleerd.
Hoe kan dat nou in brand zijn? De laatste bruine tv is 60 jaar geleden of
het
zo.
Het is nog steeds. Het heet. De verzamelterm is nog steeds bruingoed. Maar er zullen nog maar weinig bruine tv's worden.
Oké. Interesting.
Zeker.
Mooi.
Dus,
mooi.
Nou, leuk, hè? Weer wat geleerd.
Ja, voor de mensen die nog luisteren. Is dit toch wel even lekker?
Met u nog. Nog meer weetjes.
Nou, sorry, maar hier kun je pubquiz mee winnen.
Nee, maar Willem is bij weetje 2 van de 9. Gaat u verder.
Helemaal niet.
Heerlijk.
Als je je klachten over hebt, dat kan via vele wegen. Ja. Wij zijn vooral actief op Twitter en Instagram. Maar je mag ook mailen naar groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. Wij zijn er aankomende zondag weer. Dan blikken we terug op jouw watten. Tim, jouw watten.
Ja, watten.
De Ronde van Vlaanderen.
Ja, watten?
Ja, watten.
Wat is dat dan?
Ja, watten.
Wilt u nou nog meer luisteren? Bel dan gewoon Willem even op. Dan heb je nog 7, 8, 9 andere feitjes.
Ik heb nog heel veel leuke weetjes.
Over zilvergoed en goudgoed.
Ja, jongens, dit is hoe je pubquizzen wint.
Ja, ja,
maar. Je voortdurend in dit soort rabbit holes te duiken.
A biento.
A biento.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.